Als zij morgenavond binnenkomen, laat hen hier spreken vlak voor wij binnenkomen. Ik wil dat u hoort wat een zendingsveld eigenlijk betekent. Toen zij zover in het binnenland waren dat ze zelfs niets hadden om... Wel, ik denk dat ze daar jaren en jaren waren en ze hadden al die jaren zelfs nog nooit een auto of trein of iets dergelijks gezien. Jarenlang. En hoe de zuster haar brood maakte, hoe zij het kneden en sloeg. Nou, dat is echt de zending. Broer Andrew had een naald en draad en hij was de dokter. Hij naaide ze allemaal dicht wanneer men open gereten was. En wel, ik geloof dat als er kinderen kwamen, zuster Andrew waarschijnlijk de verloskundige was. En broer Andrew de dokter, men was van hen afhankelijk. En dan toen die zendingsposten van Engeland, de Pinkstergenootschappen van Engeland, zeiden dat ze te oud waren om naar het veld terug te keren. Ik zal u zeggen op wat voor manier zij zendeling zijn. Ze waren niet van plan een behagelijke stoel te nemen en te gaan zitten. Ze gingen regelrecht op hun eentje terug naar Jamaica. En bedrijven daar nu zending. Bespettel, Stoffman en ik hadden het voorrecht naar hun huis te gaan en hen te bezoeken. En wat een heerlijke tijd boden zij ons, zo liefelijk als gisteren maar zouden kunnen zijn. En ik vertel u dit niet, ik geef liever nu een rozenknopje dan een krans, maar als ze gestorven zijn. Ik zeg u, ze zijn echte christenen. Ik vertelde mijn vrouw dat zuster Andrew een van de liefelijkste, fijnste christelijke vrouwen was die iemand ooit zou kunnen ontmoeten. Haar karakter is in Christus gevormd en dat van broeder Andrew eveneens. Dus zou ik zeker verlangen, indien u ze zojuist hebt zien opstaan, dat heel de gemeente zijn hand geeft en naar hen luistert voor ze weggaan. Nu, morgen, zo de Heer wil, zullen we morgenavond beginnen aan de tweede gemeentetijdperk. Vanavond beginnen we aan het eerste gemeentetijdperk. Ik weet zeker dat de Heer voor ons een zegen in petto heeft. En bedenk, zoals ik al eerder gezegd heb, soms kunnen we het over deze dingen misschien niet eens zijn in zoverre het de theologie betreft. En het merendeel van mijn aantekeningen neem ik uit authentieke geschiedschrijvers die werkelijk in geen partij geïnteresseerd zijn. Ze schreven gewoon feiten neer, wat de kerken ook deden. En natuurlijk tracht ik het goddelijke deel van de interpretatie naar mijn beste weten zelf daarop te plaatsen. Als ik soms een beetje ruw of wat onbezonnen spreek, dan bedoel ik het niet op die wijze. Iedereen weet dat, die mij kent, dat dit niet mijn bedoeling is. Maar om een houvast te maken, is het net zoals wanneer u een spijker in de plank slaat. Als u hem er alleen aan vasttimmert, zal het niet houden. U moet hem erin slaan en erop timmeren om hem houvast te geven. En dat probeer ik te doen. Het is niet dat ik probeer het oneens te zijn, want ik spreek voor alle denominaties enzovoort, dus daar gaat het niet om. Ik zei altijd dat het is zoals het brandmerken van rundvee. Jaren geleden herinner ik me dat ik daar op een dag zat toen men in het voorjaar het vee bijeen dreef om het vee naar het woud te brengen en ik hield met het bijeendrijven van het vee naar wat men noemde de omheinde weide waar het Hereford genootschap de Rubblesome River Vallei begraast. Ik zat daar met mijn benen op de zadelknop bengelend naar de opzichter te kijken hoe hij dit vee dat door de omheining gedreven werd gadesloeg. Nou, op zo'n manier stapt men over naar staatseigendom en dan moet je in staat zijn een ton hooi te oogsten voor je een koe in de wei mag zetten. En elke veefokkerij produceert zoveel hooi voor zoveel vee. Dan kunnen zij ze houden. En nu kwamen zij daar doorheen met allerlei brandmerken op zich. Sommigen van hen hadden de Bar X. De heer Grimes daar precies naast ons had de Diamond T. Een T met aan één kant een diamant. Daar was de Lazy K. Precies in de kop van Troublesome River. De onze was de Turkey Track. En precies beneden ons was de Tripod. En er gingen allerlei soorten brandmerken door die poort. En ik bemerkte dat die opzichter niet eens veel aandacht aan die brandmerken schonk. Hij keek er niet eens naar. Soms zat het aan de linkerkant van de koe, dus kon hij het merkteken niet hebben gezien. Het was dus niet dat hij het merkteken in de gaten hield, maar hij overtuigde zich slechts van één ding, dat geen koe daar doorheen ging, tenzij die een metalen oormerk had. Het moest een volbloed Hereford wezen, anders kon hij het woud niet in. Het brandmerk maakte niet veel uit, maar het ging om het bloedmerk. En ik denk dat het zo zal zijn bij het oordeel. Het zal niet gaan om welk brandmerk wij dragen, maar hij zal uitkijken naar het bloedmerk. Wanneer ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. Ben ik een beetje fout? Geluid. Er is een rebound. Broeder legt uit welke microfoon die moet gebruiken. Nu, we zullen proberen u vanavond opnieuw vroeg uit te laten gaan om morgenavond terug te kunnen zijn en de tijdperken te nemen. Ik zeg u dat het mij zwaar valt enkele van die geweldige dingen die langs de kant van de weg liggen achter te houden. Ik probeer ze allemaal in één avond uit te brengen, weet u. Dat is een beetje mijn aard, maar we moeten ons een beetje inhouden tot elke avond. Nu, net voor we nu het grote boek gaan openen, vraag maar of we even een ogenblik zouden kunnen gaan staan om even van houding te veranderen terwijl wij opstaan. Zij die kunnen. En laten we nu onze hoofden plechtig buigen voor een woord van gebed. Onze hemelse Vader, wij naderen opnieuw uw grote heilige troon. Komend zonder weifelend geloof. Want de reden waarom wij komen is omdat wij zijn uitgenodigd te komen. We zouden niet kunnen zeggen dat wij komen in de naam van een bepaalde kerk of denominatie. Of in de naam van deze gemeente. Of in onze eigen naam. Omdat wij er dan niet zeker van zouden zijn. Of wij deze audiëntie bij God zouden krijgen of niet. Maar als Jezus ons heeft verteld, indien u de Vader iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Dan weten wij als wij komen in Jezus' naam dat u ons zult horen, Vader. We zijn zo blij als wij lezen van de martelaren uit voorbijgegane dagen. Hoe zij hun getuigenis met hun eigen bloed verzegeld hebben. Dan, Vader, laat ons voelen dat wij zo weinig doen in deze dag. Ik bid u, Heer, dat u onze onachtzaamheid zoals wij zijn omtrent uw zaak wilt vergeven. En wij bidden dat u ons opnieuw wilt zalven wanneer wij lezen uit uw woord. En het lijden zien dat in voorbijgegaande dagen teweeggebracht werd om de lijst van heiligen van deze heerlijk verloste gemeente van de levende God te vormen. Ik bid u, hemelse Vader, vanavond door ons te spreken, omdat wij niet weten wat te zeggen. Wij wachten en vragen dit gebed, Heer, omdat wij in de tegenwoordigheid van God in zijn gemeente zijn. En wij vragen dat de Heilige Geest, die op deze mensen is, zijn krachten vanavond wil verenigen en het evangelie in elk hart zal voortvibreren, opdat het ons een nieuwe positie en een nieuwe hoop zal geven voor het tijdperk dat aanbreekt. Sta toe, Heer, want wij zien de knoppen van de vijgenboom uitbotten en Israël een natie worden en de dagen van de heidenen weg hebben en geteld. En wij kijken uit naar de grote verlosser, onze Heer in Jezus Christus. Wandel in ons midden, Heer. Gelijk vanavond werd gezegd, u wandelt in het midden van de armen der kandelaar. Wandel vanavond dan in ons midden, Heer. Waarschuw onze harten voor het kwaad dat in het vooruitzicht ligt. En schenk ons begrip van uw woord, want wij vragen het in Jezus' naam. Amen. U kunt gaan zitten. Wel nu, zoals ik gezegd heb, iedere dag probeer ik zoveel mogelijk van de tijden, plaatsen enzovoort op papier geschreven te hebben, omdat het een historische gebeurtenis is die wij benaderen. Het is geschiedenis geweest en wij zijn nu zo ver gekomen het ook vorm te geven naar de tijd. Zondagmorgen en zondagmiddag of zondagavond liever hadden wij een glorieuze tijd. Daar ben ik zeker van. Ik had het zelf ook. En van de openbaring, wat bestuderen wij nu? De openbaring van Jezus Christus. En wat zagen wij? Dat God de openbaring toonde en wie hij was. Het eerste wat wij bemerken van alle openbaringen, dat God bekend maakte wie hij was. Dat Jezus geen derde persoon of drie-eenheid was. Hij was de volledige drie-eenheid. Hij was zowel Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat was de openbaring. In ditzelfde hoofdstuk werd er vier keer van gesproken dat hij de Almachtige God was. Hij die was, die is en komen zal, de wortel en schoot van David. Nu vinden we dan uit dat in deze dingen wij de hele zaak proberen op te helderen. Omdat ik niet weet of we het ooit weer zullen horen, misschien nooit meer, tot er geen tijd meer zal zijn en deze overgaat in de eeuwigheid. En nu, zoals ik al zei, kunnen misschien vele broeders, leraars, vele bekwamer zijn om dit te bespreken dan ik, die er waarschijnlijk een betere verklaring erbij zouden krijgen, maar God heeft het op mijn hart gelegd om het te doen, en ik zou daarom een huichelaar zijn als ik niet precies zei wat ik dacht dat juist was. Zie? Dus wil ik ten alle tijde altijd onbezwaard voor God staan, dat ik niet geschuwd heb, zoals Paulus zei, u dag en nacht onder tranen te waarschuwen, opdat de gemeente stand mocht houden. Als er dan iemand verloren gaat, is het bloed niet op mijn handen, omdat ik vrij wil zijn van enig menselijk bloed op die tijd. Dus als u verschilt, wel, dat is gewoon op een prettige, vriendelijke manier, dat zal in orde zijn. Maar misschien wil de Heer iets openbaren wat ons allemaal gezamenlijk zal helpen. Nu, allereerst zien wij dat hij zichzelf openbaarde. Nu begrijpen wij wie hij was. Nu verder, zoals ik die aanhaling deed, omtrent besprenkeling en doop in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest, wat een katholieke doop is en geen protestantse of een nieuwtestamentische doop. Ik hoop dat ik dit duidelijk gemaakt heb. En ik heb gevraagd, ieder die een tekst uit de schrift zou willen tonen waar ooit iemand in de Bijbel gedoopt werd, of tot aan het concilie van Laodicea, waar men de katholieke kerk oprichtte, waar ooit iemand gedoopt werd in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest, om het alsjeblieft te laten zien, en dan zal ik op mijn rug laten plaatsen een valse profeet en door de straten gaan. Nu, ik hoop dit niet zo om hard te zijn, maar enkel om u te tonen dat het de waarheid is. Zie? Dan openbaart de Bijbel hem hier dat hij de Almachtige God is, vlees onder ons. Zie? Geen Vader, Zoon, Heilige Geest, het zijn geen drie goden of één God in drieën hart. Het is één God die werkt in drie functies. Het Vaderschap, Zoonschap en de Heilige Geest. God die neerdaalde naar de hof van Eden, om zijn weg terug te banen in mensenharten, om te leven en weer met hem zonen en dochters van God te zijn. Dat is God boven ons, God met ons, God in ons. Dat is het verschil, zie. Die dingen nu, de Bijbel openbaart dat en heeft het in het eerste hoofdstuk van Openbaring grondig gezegd, wat het enige boek in de Bijbel is, in het Nieuwe Testament, de hele kanon van het Nieuwe Testament. Het is het enige boek waarop Jezus zijn eigen zegel drukte. En hij zei in het begin ervan, zalig is hij die leest en die hoort. En aan het einde zei hij, wie hier vanaf zal doen of iets aan zal toevoegen, van diegene zal zijn deel uit het boek des levens worden weggenomen. Dus is het een vloek voor een ieder om iets weg te nemen. Dit is de volledige openbaring van Jezus Christus. Dus als wij hem drie maken, weet u wat er gebeurd is. Zie, uw naam gaat eruit. En niet één, geen protestant, geen vroegere kerk heeft ooit geloofd in drie goden. Het was een groot geschilpunt op het concilie van Nicea. En beide van hen gingen zogezegd één kant op. De beleider van de drie-eenheidsleer, de drie-enigheidsmensen, die geloofden in de drievuldigheid, die tenslotte zich vormde tot de katholieke kerk, gingen over in volledige drie-eenheid en maakten God tot drie mensen. En de anderen geloofden dat God één was, en zij helden over naar de andere kant, die van de Unitariër. Beiden zijn verkeerd. God kan niet, Jezus zou niet zijn eigen vader kunnen zijn. Evenmin kan Jezus een vader hebben en hem drie goden laten zijn. Het zou niet werken, want als hij een vader heeft en een vader is een andere man naast hem, dan had hij, en de Heilige Geest is nog een ander, dan is hij een onwettig kind. De Bijbel zei dat de Heilige Geest zijn vader was. En als wij de Heilige Geest hebben, dan is het niet de Heilige Geest, het is de Vader in ons, in de naam van de Heilige Geest, die deze functie in ons gebruikt, omdat het eens in een mens was, de geest genaamd die terugkwam en nu in ons is, dezelfde Jehovah God. Begrijpt u? Er zijn geen drie goden. Drie goden is heidendom en heidens. En het werd overgebracht. En als u gedurende de week blijft komen en geen vooroordeel hebt, maar oplet, de geschiedenis neemt, neem dezelfde geschiedenissen die ik neem, of een of ander, elke geschiedenis laat het ons weten. Alle geschiedkundige boeken komen overeen. Die geschiedschrijvers hebben niets te maken met enige richting. Ze zijn alleen geïnteresseerd in geconstateerde feiten, wat er is gebeurd. En let nauwkeurig op hoe die zaak binnenstroopt door Luther en naar buiten kwam door Wesley. En dan in de laatste dagen wordt ontmaskerd de doop in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest. Let op waar het in de katholieke kerk komt, in de middeleeuwen, verder gaat door Luther, verder door Wesley, maar tussen Wesley en Laodicea aan het einde zou het ontmaskerd worden. Dat is juist. Wel nu, dit is allemaal geschiedenis. En niet alleen geschiedenis, maar het is de Bijbel. Vanavond benaderen wij de zeven gemeentetijdperken, welke zeven gemeenten waren die in Klein-Azië lagen in de tijd dat het boek geschreven werd. Deze gemeenten uit die tijd moeten die karakteristieken hebben gehad van de gemeentetijdperken die zouden komen. Want er waren meer gemeenten dan die. De gemeente van Colosse en vele andere uit die tijd. Maar God koos deze gemeenten vanwege hun karakteristieken. Nu zien we dat hij die in het midden van de zeven gouden kandelaren staat, zeven sterren in zijn hand had. En die zeven sterren, zei hij in het 20e vers van het eerste hoofdstuk, zijn de zeven engelen aan de zeven gemeenten. Wel nu, in de Bijbel begreep men deze openbaring niet. Want wat voor goed zou het hun doen te waken en te wachten als ze wisten dat het duizenden jaren zou duren voor Jezus kwam? Het was hun niet gegeven. En ik zeg u hierop aan u, mensen hier, uw katholieken, uw lutheranen, uw methodisten enzovoort. Het was Maarten Luther niet gegeven, het licht dat vandaag op het woord schijnt. Nog was het John Wesley gegeven. John Wesley predikte heiliging waar Luther aan voorbij ging. En het licht komt naarmate wij licht nodig hebben. God zegt het en het is niet voor ons toegankelijk gemaakt omdat het voor onze ogen verborgen wordt gehouden tot de dag dat God het kan openbaren. Ik vraag me af wat het wezen zal nadat wij vertrokken zijn. Ik ben verzekerd dat er nog zeer veel meer is waar wij niets over weten. Dat is waar. Er zijn zeven zegels, als we alleen het volledige boek van openbaring nemen, die aan de buitenkant van het boek verzegeld zijn. En het is zelfs niet in het boek geschreven. En die zegels zullen geopend worden tijdens dit gemeentetijdperk en de zeven laatste geheimenissen van God zullen bekendgemaakt moeten worden. Oh, ik zou graag heel de winter erbij willen blijven om het woord te nemen. Jazeker, de zeven gemeentetijdperken. Gelijk Daniel de zeven donders hoorde en werd verboden en Johannes de stemmen hoorde en dit boek verzegeld werd en de achterkant van het boek verzegeld was met zeven zegels. Maar in de dagen dat deze zegels geopend moesten worden, zou het geheimnis van God geëindigd worden. Met andere woorden, God zou bekend worden aan zijn gemeente, niet in drie mensen, maar als één persoon. Het geheimnis van God zou geopenbaard worden. En wanneer dat volledig geopenbaard werd, dan zouden de zeven geheimenissen zich openen aan de gemeente, omdat de gemeente daarbij zou leven onder de inspiratie van de Heilige Geest. Hij die in en uit beweegt in het tekenen dat hij leeft en in ons midden is, laat zien, levend onder ons. En wij aanbidden dan de levende Christus die in ons midden is. Kijk niet naar uit naar grote kerken en grote dingen. Wanneer wij komen tot aan dit Pinkstertijdperk, zult u zeker zien waar zij verkeerd zijn gegaan. De gemeente Laodicea betekent rijk, heeft niets nodig. En is naakt, ellendig, blind, jammerlijk. En ze weten het niet. Zie, ze gingen achter veel geld en gebouwen aan en al het andere. In elk geval is de gemeente altijd al het uitwaarsel van de aarde voor de wereld geweest. Gehaat door alle mensen, uitgeworpen in sloppen en overal kunnen ze wonen. Lees Hebreeën 11 en neem de laatste 6 of 8 versen ervan. Hoe zij er rondzwierven in woestijnen en schaapshuiden en geitenvellen droegen en behoeftig waren en gekweld en gemarteld werden. Die mensen daar, hoe zal onze getuigenis stand houden tegenover de hunne in het oordeel? dag. Ziet u, die mensen in die dag. Nu, in dit gemeentetijdperk hebben we 7 gemeenten. Nu, ik wil het uitgebeeld krijgen. Ik denk niet dat u het hier, vanaf hier kunt zien. Misschien dat sommigen van u het zouden kunnen. Ik betwijfel het zeer. Maar ik zal het proberen het 7 gemeentetijdperken te maken. Ik weet dat ik hier beneden het niet zou kunnen zien. Ik zal het in mijn hand houden zodat u het begrijpt. Het begint, de gemeente begon op Pinksteren. Zou iemand dat kunnen ontkennen? Zeker niet. De gemeente begint bij Pinksteren met een Pinksterzegen en werd door Jezus Christus geordineerd voor te gaan tot de laatste dag met dezelfde boodschap en dezelfde zegen in en werkend. Zijn laatste opdracht aan zijn gemeente was Marcus 16, gaat heen in de hele wereld, predik het evangelie, deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Nu, tot waar ergens in de hele wereld, aan wie elk creatuur, zwart, bruin, geel, wit, welk schepsel het ook was, predik het evangelie aan elk schepsel. Deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Nu vanavond zullen wij het benaderen en we beginnen er vanavond gewoon aan te snijden. Snijden er elke avond een grotere plak vanaf tot we komen aan ons eigen gemeentetijdperk. We zien dat dit zijn opdracht was. Het eerste gemeentetijdperk was de gemeente van Efeze. Het tweede gemeentetijdperk was Smyrna. Het derde was Pergamum. Het vierde was Thyatira. Het vijfde was Sardes. En het zesde was Philadelphia. En het zevende gemeentetijdperk was Laodicea. Het eerste gemeentetijdperk begon ongeveer AD 53 toen Paulus de gemeente stichtte in Efeze. Op zijn zendingsreis stichtte hij de gemeente in Efeze. De gemeente van Efeze, en hij was er de herder van, tot hij in 66 onthoofd werd, wat hem ongeveer 22 jaar herder van de Efeze gemeente deed zijn. Na zijn dood wordt ons verteld dan dat Paulus, dat de godzalige Johannes, de herder van de gemeente werd en het voortzette tot in dit tijdperk. En het gemeentetijdperk duurde voort tot 170. Dan, na het Efeze gemeentetijdperk, anno Domini 53 tot 170, kwam het Smyrna gemeentetijdperk, dat duurde van anno Domini 170 tot 312. Dan treedt het Pergamum gemeentetijdperk in van 312 tot AD 606. Dan treedt het Thyatira gemeentetijdperk binnen in 606 en ging door tot 1520, de middeleeuwen. Vervolgens begint het Sardes gemeentetijdperk in 1520, wat duurde tot 1750, het Lutherse tijdperk. Dan komt van 1750 het volgende tijdperk van Philadelphia binnen, het Wesleyaanse tijdperk, dat begon in 1750 en duurde tot 1906. En in 1906 komt het Laodicea gemeente tijdperk naar voren en ik weet niet wanneer het zal eindigen, maar ik voorzeg dat het tegen 1977 voorbij zal zijn. Ik voorzeg, de Heere vertelde het mij niet, maar ik voorzeg het overeenkomstige visioen dat mij enige jaren geleden getoond werd, waarvan 5 van die dingen van de 7 reeds hebben plaatsgevonden. Hoeveel herinneren zich dit visioen hier in de gemeente? Zeker. Het sprak ervan zelfs hoe dat zelfs Kennedy gekozen zou worden in deze laatste verkiezing. Hoe dat vrouwen zou worden toegestaan te stemmen. Hoe dat Roosevelt de wereld tot oorlog zou leiden. Hoe Mussolini zich tegen Ethiopië zou keren, zijn eerste invasie, en het zou innemen. Dat zou het einde zijn, hij zou daarna doodgaan. Hoe deze grote ismen zouden oprijzen en allemaal terugvallen in het communisme. Hitlerisme en Mussolini en nazisme enzovoort. Het zou allemaal verdwijnen in het communisme. En 11 jaar tevoren werd gezegd dat wij een oorlog zouden aangaan met Duitsland en Duitsland zou zich versterken achter Beton, de Maginot-linie. Het gebeurde precies zo. Dan werd gezegd dat het daarna tot een plaats zou komen dat het geschieden zou dat de wetenschap zo geweldig zou toenemen tot ze een auto zouden uitvinden. Auto's zouden steeds meer eivormig gaan worden. En dit visioen werd precies hier verteld waar nu de kerk van Christus staat in het oude weeshuis. Charlie Kern, misschien in het gebouw vanavond, woonde in de tijd in dat huis. Op een zondagmorgen om ongeveer 7 uur gebeurde het. Daarin werd gezegd dat het zou gaan geschieden dat men een auto zou uitvinden waarin men geen stuurwiel nodig had. Het zou bestuurd worden door een of andere kracht. Ze hebben die nu. Ze hebben het nu, een magnetische kracht bestuurd door radar. Richt uw radar maar naar waar u heen wilt en brengt u er vanzelf. U hoeft niet te sturen. Nu, er werd in gezegd dat in die tijd er een voorname vrouw zou opstaan in de Verenigde Staten. En ze was prachtig gekleed. Maar ze was wreed van hart. En ik heb een tussenzin bij het visioen, het papier er zelfs vergeeld waarop het staat. Misschien de katholieke kerk. En de vrouwen die toegestaan waren te stemmen, zouden de verkeerde persoon helpen kiezen voor deze natie. En dat deden ze precies. Hij zei, dat zou het begin zijn. Nog een ander ding werd gezegd. Dan onmiddellijk daarna zag ik deze natie een smeulende rookwolk worden. Gewoon in stukken geblazen. Want nu als deze dingen geschied zijn, zo zal dit andere geschieden. Wij zijn zover. Daarom ben ik hier vanavond om te proberen dit uit te brengen en het voor deze mensen in Jeffersonville te plaatsen, omdat ik me tamelijk spoedig weer klaarmaak om de zendingsvelden in te trekken en niet weet op welke tijd ik weggeroepen kan worden of weggenomen. We weten het niet en ik wil er zeker van zijn dat ik de gemeente het huur laat weten waarin we leven, omdat de Almachtige God mij ervoor verantwoordelijk zal houden. Nu, elk van deze gemeenten had overeenkomstig de schrift een engel. En die engel was, hoeveel weten wat een engel betekent? Het is een boodschapper. Een boodschapper. En er waren 7 engelen aan de 7 gemeenten. Het betekende 7 boodschappers. En ze waren sterren in zijn hand. En in zijn hand waren deze 7 sterren om het licht van zijn aanwezigheid gedurende de nacht waarin wij leven te weerkaatsen. Zoals de sterren de zon weerkaatsen naar de aarde. Ze brengen het licht zodat wij s'avonds kunnen lopen om onze weg te vinden. Nu zien wij dan dat elk van deze engelen gedurende die tijd een positie en een plaats hadden. En broeders, omdat wij deze engel van de eerste gemeente kennen, gaan we er vanavond niet op in, maar het zal een mysterieuze en glorieuze zaak zijn de engelen van die andere gemeente te ontdekken en voor uw ogen op te lichten uit de geschiedenis. De engel van de eerste gemeente was Paulus. Hij grondvestte die Gods boodschappen. De engel van de gemeente van Efeze was Paulus. De gemeente, nu de reden, nu de andere, u mocht er misschien mee verschillen, maar ik heb daar dagenlang onder inspiratie gezeten, tot ik voelde dat de Heilige Geest mij aanraakte en mij ervoor zalfde. Daarom weet ik het. En beschouw deze mannen die eruit gekozen zijn, als u een geschiedkundige bent, diezelfde mannen die ik hier heb, en waarvan ik door openbaring weet dat zij de engelen aan de gemeente waren, ze hadden dezelfde bediening die diegene in het begin uitvoerde. En die bediening kan niet veranderen. Het moet heel de weg door Pinksteren blijven. Nu zullen geschiedkundigen die hier zitten met mij verschillen omtrent deze man. Maar voor de gemeente van Smyrna is het Irenaeus. Waarvan ik weet dat hij de engel van die dag was. Polycarpus. Velen van u zullen zeggen dat het eerder Polycarpus was. U zegt dat hij het was. Maar Polycarpus helde meer over naar de organisatie en naar de katholieke opkomende religie. Maar Irenaeus was een man die in tongen sprak en de kracht van God bezat en tekenen volgden hem. Hij was Gods engel licht. En hij droeg het licht verder nadat Polycarpus gekruisigd of vermoord was door sluipmoord. Irenaeus was een van zijn leerlingen en Polycarpus was een leerling van Johannes. Vervolgens nam Irenaeus zijn plaats in en bracht hij het licht. En de engel van het licht van Pergamus was de geweldige Martinus. Ik geloof niet dat er buiten Jezus Christus ooit een grote man op aarde geleefd heeft dan Martinus. Kracht! De beul kwam naar hem toe om zijn hoofd af te hakken. Hij geloofde in tekenen en wonderen en de Pinksterzegening. En toen ze het wilden uitvoeren, ze waren van plan om te vermoorden, trok hij zijn mantel naar achteren, strekte zijn nek naar hen uit. En toen de beul het zwaard trok om zijn hoofd af te houden, sloeg de kracht van God hem compleet achterover en ik kroop op zijn knieën om hem om vergeving te vragen. Amen, hij was een engel aan de gemeente. Andere dingen, kijk, een van zijn broeders werd opgehangen en hij was op weg om hem te zoeken, om te zien wat er gebeurd was. Toen hij eraan kwam, hadden ze hem inderdaad opgehangen. Hij lag uitgestrekt, dood, zijn ogen puilden uit zijn hoofd. En hij liep op hem af, viel neer op zijn knieën, spreidde zijn lichaam over hem uit, een uur lang, terwijl hij tot God bad. En de kracht van God kwam op de man en hij stond op en nam hem bij de hand en wandelde zo met hem weg. Dat is geschiedenis. Zoals George Washington, Abraham Lincoln of wie meer. Dat is geschiedenis. Jazeker, Martinus was de engel aan de gemeente van Pergamus, wat de gemeente was die hen daarna uithuwelijkte aan het katholicisme. De engel van de gemeente van Thyatira was Columba. De engel van de gemeente van Sardis, de dode gemeente, het woord Sardis betekent dood, verscheen met een naam die niet zijn naam was, maar je hebt de naam dat geleefd, toch zij dood. Let op hoe zij in die dag deze doop uitbrachten, zie. Ze kwam eruit. De engel van de gemeente van Sardis was Martin Luther, de eerste hervormer. De engel van de gemeente van Philadelphia was John Wesley, de boodschapper. En de engel van de gemeente van Laodicea is nog niet bekend. Het zal op een dag bekend zijn, maar wellicht is hij op aarde, wie een oor heeft, weet dat dit het tijdperk is waar we leven. God zal erover beslissen. Wel nu. Merk nu op, wij keren nu naar de schrift terug, naar het eerste gemeentetijdperk. Nu zou ik graag, ik heb hier wat dingetjes opgeschreven, waarvan ik zou willen dat u er nauwkeurig naar luistert. De eerste gemeente, de gemeente van Efeze, de werken van de gemeente, waarom God hen veroordeelde, waren werken zonder liefde. Hun beloning was de boom des levens. De gemeente van Smyrna was een vervolgde gemeente. Door verdrukkingen, ging door verdrukkingen heen. En hun beloning was de kroon des levens. De derde gemeente, Pergamus, het tijdperk van valse leer, Satans leugen. En de grondvesting van de pauselijke heerschappij, het huwelijk tussen kerk en staat. De beloning van verborgen manna en een witte steen. De gemeente van Thyatira was de gemeente van de pauselijke verleidingen, de middeleeuwen. De beloning was macht en heerschappij over de naties en de morgenster. Dat is de kleine minderheid die er doorheen kwam. De gemeente van Sardis was het reformatietijdperk. De grote zendeling, of geen zendeling, maar de verborgen namen. Ze hadden hun eigen namen. En de beloning was een wit gewaad. En de naam in het boek des levens, die in het oordeel moeten komen. Wij spraken daar onlangs over, het boek des levens. U moet geoordeeld worden uit het boek des levens. De heiligen worden veranderd en opgenomen zonder dat oordeel. Zij gaan daar niet heen. Het gemeentetijdperk van Philadelphia was het tijdperk van broederlijke liefde. Het tijdperk van de grote opdracht en het grote zendingstijdperk. De geopende deur. En de beloning was een pilaar. Het openbaren van de namen van God moest in dit tijdperk plaatsvinden toen het uitsterf rond 1906. Goed. Het tijdperk van Laodicea was de lauwe gemeente rijk in goederen toegenomen, aan geen ding gebrek, maar was ellendig, arm, blind, jammerlijk en naakt. En de beloning was om op de troon te zitten met de Heer, voor degene die overwonnen in dat tijdperk. Om vanavond te verklaren, om u vanavond wat over de dienst te laten zien, we gaan het tweede hoofdstuk nemen, het eerste gemeentetijdperk. Hij is geopenbaard en wij weten wie hij is. Hij is God. Nou, Het gemeentetijdperk begint, zoals ik al zei, omtrent 53 tot 170. De stad Efeze, een van de drie grootste steden van Azië, vaak de derde stad van het christelijk geloof genoemd. De eerste was Jeruzalem, de tweede Antiochië, de derde Efeze. C. Een stad van enorme handel en verkeer. E. Het bestuur was Romeins. F. De taal was Grieks. Geschiedkundigen geloven dat Johannes, Maria, Petrus, Andreas en Filippus daar allemaal begraven werden. En Efeze was bekend om haar schoonheid. Christendom in Efeze was waar de Joden woonden, te Efeze. En het werd ongeveer anno domini 53 of 55 gevestigd. Christendom werd daardoor Paulus geplant. Later bracht Paulus 3 jaar in Efeze door. Paulus' onderwijzing oefende grote invloed uit op de gelovigen in Efeze. Vervolgens was Timotheus de eerste opziener van de gemeente te Efeze. Paulus schreef aan de gemeente te Efeze. En in Paulus' tijd was het een grote gemeente. Efeze betekent, de naam Efeze betekent, laat gaan, ontspan, teruggevallen. Door God genoemd de teruggevallen gemeente. God erkende eerst hun werken, hun arbeid en hun geduld. Dan berispte God hun leven, dat zij hun eerste liefde verlieten of terugvielen en niet langer het licht droegen. Efeze was geen misleide gemeente. Ze faalde zelf door niet verder te gaan in volmaakte liefde. Samenvatting van Efeze's vruchten. Zonder liefde leidde tot afvalligheid. De beloften. Het paradijs beloofd aan de overwinnaar van de heiligen van Efeze in het gemeentetijdperk. Gegeven aan de boom des levens. Hier is iets moois. De boom des levens wordt 3 keer in Genesis en 3 keer in Openbaring genoemd. De eerste keer dat deze in Genesis werd genoemd, dat was in Eden en Christus was die boom. De 3 keren dat deze in Openbaring werd genoemd, was Christus in het paradijs. Oh, dit is kostelijk. De Heere zegen u. Nu beginnen wij aan het eerste hoofdstuk van Efeze. Of het eerste vers van het tweede hoofdstuk, de gemeente van Efeze. Schrijf aan de engel, de gemeente van Efeze, dit zegt hij, die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der 7 gouden kandelaren wandelt. Johannes is de boodschapper uit die tijd. Jezus Christus wandelde te midden van die 7 gouden kandelaren, de Almachtige God. Wat doet hij? Hij zei niet dat hij in 1 kandelaar wandelde. Hij wandelde in het midden van allen. Wat duidt dat aan? Dat hij dezelfde God is. Gisteren, heden en voor immer in elk gemeentetijdperk voor elke gelovige. Hij komt met de Heilige Geest naar elk tijdperk tot elk persoon. Zelfde, gisteren, vandaag en voor immer. Die in zijn rechterhand houdt. Rechterhand betekent zijn autoriteit en kracht. In zijn rechterhand houdend, onder controle, de 7 boodschappers. Aan de 7 gemeentetijdperken. Oh, daar houd ik van. Kijk hem rondwandelen door die 7 gemeentetijdperken. De Christus, zich bekendmakend aan zijn volk door deze middeleeuwen, door elk tijdperk, terwijl de kerk formeel en weggetrokken werd en sommigen gingen de ene kant en sommigen de andere kant op, maar de kleine minderheid van de gemeente bleef volhouden en Christus werkte met hen mede, zijn woord bevestigend, leidt ze er dwars doorheen. Het is zo gemakkelijk te zien hoe we gekregen hebben wat wij vandaag hebben. Wanneer je dit begint te bestuderen. Wel, in het begin, ik denk dat u dit alles zo hoog kunt zien. Hier is één gemeentetijdperk, dat is Pinksteren. Tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende gemeentetijdperk. Als u dit nu heel nauwkeurig wilt opmerken, de gemeente begint op Pinksteren. Hoeveel geloven dat? Ziet u wat er op Pinksteren gebeurde? Dan bezien wij de gemeente terwijl zij verder trekt. Begint een beetje meer te verflauwen, een beetje verder, nog een klein beetje. Steeds meer verdwijnt de echte, ware gemeente. Nu de Christus, het geeft niet hoe klein de gemeente is. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar zal ik in hun midden zijn. Wanneer ze een wat vergaderen? In de naam van de Methodist, naam van de Baptist, naam van de Pinkstermensen. In de naam van Jezus. Waar twee of drie vergaderd zijn. Geef niet hoe weinig er zijn. En zei hij, ze zullen zo gering zijn in de laatste dagen. Dat hij snel zou moeten komen. En het werk verkorten. Anders zou er geen vlees worden behouden voor de opname. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Nu, in de eerste rondwandeling, de apostelen. We zien dat dit het begin is, Pinksteren. Hij wandelt rond, dezelfde grote God, dezelfde grote tekenen moesten plaatsvinden door al die tijdperken heen, omdat hij wandelde te midden van elk tijdperk. Zegende wat? Zijn mensen die in zijn naam vergaderd zijn. Ik wil dat u dit in het oog houdt, terwijl we de gemeente doorlopen. Deze gemeente had Jezus' naam. Deze gemeente had Jezus' naam. Deze gemeente had Jezus' naam, maar deze gemeente verloor hem. Deze gemeente komt tevoorschijn in het Lutherse tijdperk met een naam dat geleefd mag en zij dood. En gaat regelrecht verder tot het einde van dit tijdperk en tussen dit tijdperk en dat tijdperk is een geopende deur geplaatst. Die opnieuw die naam terugbrengt in de gemeente. Kijk of dat de waarheid is nadat we hier in de schrift krijgen. Kijken. Daar tussen de tijdperken. Vanavond zal ik proberen dit hier geplaatst te hebben, zodat we het allemaal kunnen zien. En ik zal hier misschien morgenmiddag komen en enige schets te tekenen waarover ik tot u wil spreken. En als iemand van u de geschiedenis heeft, breng ze mee. Of maak notities en ga naar de bibliotheek of zoiets en haal de geschiedenis erbij. En lees het en zie of het juist is. Het eerste vers nu. Wat doet hij? Hij begroet hen. Aan de engel der gemeente van Efeze, aan Johannes. Schrijf deze dingen, zegt hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Het is een groet. Nu, het tweede en derde vers. Hij prijst hen. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid, hoe gij de kwade niet kunt verdragen en dat gij beproefd hebt degene die uitgeven apostelen te zijn, en ze zijn het niet, en hebt ze leugenaars bevonden. Kijk, die afvalligheid was reeds binnengekomen in het eerste tijdperk. Het begon daar reeds, omdat de uitverkoren en ware gemeente, die de beginselen van de Bijbel wilde bewaren, en de woorden die Jezus in zijn getuigenis sprak, wilde behouden, ze waren al begonnen af te wijken. Iets ging gebeuren en er waren valse leraars opgerezen. Mensen die verkeerd onderwezen, tegengesteld aan de schrift, probeerden iets binnen te brengen of iets toe te voegen. En dat is de reden waarom hij deze openbaring aan de gemeente gaf en zei wie afneemt of toevoegt, zijn deel zou worden uitgenomen uit het boek des levens. Dat is verkeerd, mijn broeder. Knoei niet met Gods woord, het geeft niet op wie het zeer doet of wat het treft. Zeg het toch gewoon zoals het daar geschreven staat, dat is de manier. We hebben niet groot iets anders nodig. We hebben geen priester of iets dergelijks nodig om het voor ons te verklaren. God de Heilige Geest is de uitlegger. Hij geeft de verklaring. Nu, als je hebt opgemerkt, afkerend van de kwade en de valse profeten ontdekt hebbende, nadat ze vals bewezen waren te zijn, die een vorm van godsvrucht hebben, kijk hoe de gemeente formeel begint te raken. Ze beginnen als het ware de mensen die onder de inspiratie van de Heilige Geest zijn af te breken, beginnen te veroorzaken dat mensen gekheid over hen maken. Zei Jezus niet: zalig zijt gij als gij wordt vervolgd om de gerechtigheid? Hij heeft nooit gezegd om formeel te gaan worden. Hij zei: verheugt u en wees uitermate blij. Want zij hebben de profeten die voor u waren vervolgd. Dat zei je in de zaligsprekingen in Matthäus 5. Zalig zijt gij. Ja, om mensen te hebben die gekheid over u maken. Omdat u de Heer Jezus lief hebt, is een zegen. Alleen al dat ze dit doen. Wanneer zij u vervloeken, brengen zij Gods zegeningen op u. Het kaast op hen terug. Zoals het inderdaad deed op Biliam. Het ketst op hen terug. Wanneer ze gekheid over u maken omdat u een christen bent, wel, het kaast op hen terug. En God geeft een zegen, want zalig zijt gij, wanneer de mensen u vervolgen ter wille van mijn naam. Ter wille van zijn naam, zijt gij gezegend. Nu ontdekken we dat ze wilden beginnen te komen in een vorm van godzaligheid. Nu zou ik hier gelijk kunnen stoppen om iets te zeggen. Ik denk dat ik het doe. Hebt u opgemerkt dat elke opwekking, nu, broeders, predikers, controleer dit. Elke opwekking brengt tweelingen voort. Net zoals Jacob en Rebecca een tweeling voortbrachten. Esau en Jacob. Ik bedoel Isaac en Rebecca in plaats van Jacob. Isaac en Rebecca brachten een tweeling voort. De vader was heilig, de moeder was heilig, maar hun werden twee jongens geboren, Esau en Jacob. Beide waren godsdienstig. Doch Esau was, wanneer het op werken en daden aankwam, een goede wettische christen, waarschijnlijk over het geheel genomen, een betere jongen dan Jacob, wist u dat? Jacob was eigenlijk een kleine jongen die gedurend om zijn moeder heen hing. Maar Esau trok erop uit en werkte. Ging op beeldbraad uit om het aan zijn oude blinde vader te geven, die een profeet was. Hij trachtte voor hem te zorgen. Maar Jacob had slechts één ding in gedachten. Hij wilde dat geboorterecht. Het maakte hem niet uit hoe lang hij moest rondhangen of wat hij ook maar moest doen. De hoofdzaak in zijn leven was het. En Esau verachtte het. Nu kunt u niet de natuurlijke mens zien. De natuurlijke mens, wanneer een opwekking komt, er komen twee klassen mensen uit elke opwekking. Daar gaat de natuurlijke mens en hij komt naar het altaar en zegt: ja zeker, ik accepteer Christus als mijn redder. Hij gaat naar buiten en wat gebeurt er met hem? Voor u het weet eindigt hij in een goede, koude, formele kerk, omdat hij denkt: wel, als ik naar de kerk ga, ben ik net zo goed als een ander. Ben ik niet even goed als zus en zo? Wat maakt het voor verschil? Zolang ik maar tot de kerk behoor en mijn belijdenis doe. Wel, het maakt heel wat verschil. U moet wederom geboren worden. U moet het geboorterecht hebben. En Jacob gaf er niet om hoeveel hij werd uitgelachen. Hij wilde dat geboorterecht en het maakte hem niet uit hoe hij het moest krijgen. Wel, heel veel mensen willen het geboorterecht niet krijgen omdat ze denken dat het een beetje te impopulair is. Ze willen niet bij een altaar neerknielen en een beetje huilen of het zonder een paar maaltijden doen en dergelijke. Ze willen dat niet. Heel wat vrouwen met heel wat, weet u, met make-up op. En als ze zouden gaan huilen en het er zou afgewassen worden, dan moeten ze het er weer op doen. Wel, ik bedoel dit niet heilig schennend. Ik hoop niet dat het zo klinkt, maar dat is de waarheid. Ze willen het gewoon niet. Ze willen de nieuwe geboorte niet. Omdat de nieuwe geboorte een rommeltje is, zoals elke andere geboorte. Elke geboorte is een vuile boel. Het maakt me niet uit waar het gebeurt. Of het in een varkenstal, of in een schuur is, of in een roze versierde ziekenzaal is. Het is een vuile boel. En zo is de nieuwe geboorte een vuile boel. Amen. Het laat je dingen doen waarvan je niet zou denken dat te doen. Op de hoek staan, op de tamboerijn staan, op zingen. Ere zij God, halleluja, prijs God, glorie voor God. Wel eens op handelen als een waanzinnige. Dat gebeurde bij de apostelen. Dat gebeurde bij de maagd Maria. Ze gedroeg zich of ze dronken was. Ze was een mislukking in het gezelschap. Maar er is een vuile rommel voor nodig. Zodat het leven kan komen. Amen. Tenzij iets sterft en rot, kan er geen leven voortkomen. Tenzij een mens sterft en verrot aan zijn eigen gedachten, kan Christus niet in zijn hart komen. En wanneer iemand bij zichzelf probeert te denken, wel als ik naar het altaar loop en zeg, ja heer, ik ben een goede kerel, ik wil u aannemen, ik zal mijn tiende betalen, ik zal het doen. U moet daar dadelijk sterven en rotten aan uw gedachten. Laat de Heilige Geest het overnemen en doen wat hij verlangt met u te doen. Laat het een vuile boel zijn. Dat klinkt afschuwelijk, niet herschennend, maar het is de waarheid. Het is de enige manier die ik ken om de zaak eruit te slaan om het u te laten begrijpen. Wel, was het op die dag een grotere, vuile boel voor die deftige groep Joden dan deze groep mensen daar buiten te zien komen met stamelende lippen. Je weet wat stamel is? Andere tongen en gedrag als dronken mensen. Dat was precies wat ze deden. Ze zagen er wanordelijk uit. En hij zei, hebben al deze mensen te veel zoete wijn gehad? Maar nadat er een beetje tot zichzelf kwam, zei hij, laat dit u bekend zijn en neem mijn woorden ter oren. Deze zijn niet dronken zoals u veronderstelt. Maar hij ging regelrecht naar de schrift. Dit is wat gesproken werd door de profeet Joël. En het zal geschieden in de laatste dagen, zegt God, dat ik mijn geest zal uitstorten over alle vlees. Dat is de wijze waarop de gemeente in het begin werd geboren. Hoeveel geloven dat God oneindig is? Dan kan hij niet veranderen. En als dit zijn gedachte over de gemeente in het begin was, is dat het soort van gemeente die hij zal hebben aan het eind. Hij kan niet veranderen. Dus hoe gaat u een vervangingsmiddel aanwenden, zoals een handschudding of een besprenkeling of iets anders wat daar niet gebeurde? Elk van die apostelen ging er regelrecht naar terug. Toen de Heilige Geest op hen gevallen was, zei Petrus, kunnen wij het water verbieden als wij zien dat deze de Heilige Geest hebben ontvangen zoals wij in het begin. En hij beval hun gedoopt te worden in de naam van de Heer Jezus. Dat is juist. Paulus kwam ergens en vond er mensen aan het juichen en die een goede tijd hadden. Een groep baptisten die God verheerlijkte. En hij zei in Handelingen 19, hebt u de Heilige Geest ontvangen sinds u geloofd hebt? Ze zeiden, we weten niet dat er een Heilige Geest is. Hij zei, hoe bent u gedoopt? Hij zei, we zijn gedoopt door dezelfde man die Jezus doopte. Johannes de Doper. Hij zei, ja, maar dat zal niet meer werken. Zie, Petrus had het op de Pinksterdag verzegeld. Hij had de sleutel, zie. Hij zei, het werkt niet meer, u moet overgedoopt worden. Dus doopte hij ze weer over in de naam van de Heer Jezus Christus. Legde zijn handen op hen en ze hadden hetzelfde soort resultaat dat men daar in het begin had. De Heilige Geest viel op hen en ze begonnen in tongen te spreken en te profeteren. Nu, dat is de gemeente door het tijdperk heen geweest. Nu, het startte hier precies in het begin. Ik ken uw geduld, u bent verbazend verdraagzaam. Dat weet ik, herinner u dat ik degene ben die midden tussen de kandelaren wandelt. Ik ken uw geduld en uw werk en uw arbeid en uw liefde enzovoort. Ik weet al wat u gedaan hebt. En ik weet dat u die mensen beproefd hebt die zich profeten, apostelen noemen, en dat u ontdekt hebt dat ze leugenaars zijn. Oh, dat is tamelijk bot, is het niet? Ik ben daar niet verantwoordelijk voor, dat is hij. Hij zei dat het leugenaars waren. Maar de Bijbel heeft gezegd, beproeven mens, indien er iemand onder u geestelijk of een profeet is, of zegt dat hij het is, ik de Heer zal mij aan hem bekendmaken. Ik zal tot hem spreken in visioenen, in dromen, en alles wat hij zegt komt te geschieden, luister dan naar hem, wees niet bevreesd voor hem, zie, want ik ben met hem. Maar als het niet gebeurt, luister dan niet naar hem. Hij heeft mijn woord niet gekregen. Begrijpt u? Als het zijn woord is, zal het gebeuren. Wel, zij ontdekte dat deze kerel zich niet gedroeg overeenkomstig met de Bijbel. Ze probeerde iets anders te krijgen, ziet u? En ik wil dat u nu goed nadenkt als we dadelijk op dat goudklompje komen. Nu, toen zei hij, ik zie wat, dat u verdraagzaamheid hebt en geduldig met ze bent. U hebt ze beproefd en hebt ontdekt dat ze geen apostelen zijn. Ze zijn het niet. Nu, zoals ik in het begin gezegd heb, voor we hiermee opnieuw van wal gaan. Elke opwekking brengt een paar tweelingen voort. De ene is een geestelijk mens, de andere is een natuurlijk mens uit de aarde. Ik heb me bij de gemeente gevoeld, ik ben net zo goed als een en anders. En deze opwekking bracht dat voort. Dit brengt elke opwekking voort. Dat bracht die van Luther voort, dat bracht die van Irenaeus voort, dat bracht die van Martinus voort, dat bracht die van Columba voort, dat bracht die van Wesley voort en dat bracht Pinksteren voort. Helemaal precies. Ziet u hoe zij gerijpt zijn? Ze bouwden hun kerken, gingen zo verder, grote, prachtige gebouwen en my goodheid. Ze gaan staan en zeggen de apostolische geloofsbelijdenis op. Ik geloof in de heilige Rooms-Katholieke Kerk en de gemeenschap der heiligen. Ieder die in de gemeenschap der heiligen gelooft is een spiritist. Iets wat communiceert met de doden is van de duivel. Absoluut waar. We hebben één middelaar tussen God en mensen. Dat is de mens Jezus Christus. Zeker. Dat is wat Petrus zei. En u dierbare katholieken noemen hem de eerste paus. En Petrus, de eerste paus die met Jezus wandelde, zei... Hij zei, er is geen andere middelaar tussen God en de mens. En u hebt de 10.000 andere vandaag. Waarom is het dan zozeer veranderd als de kerk onfeilbaar is en niet veranderd? En al uw missen worden in het Latijn gesproken, zodat het niet veranderen zal? Wat is er gebeurd? Waar hebt u wel eens de apostolische belijdenis in de Bijbel gevonden? Als de apostelen een belijdenis hadden, dan was het bekeerd u en ieder van u wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden. Ik heb nog nooit gehoord dat zij een andere geloofsbelijdenis herkende of ooit iets anders aanhaalde. Maar wanneer het komt tot de Heilige Roomse Kerk en al die andere dingen en God, almachtige Vader die hemel en aarde bewaart, dat is onzin. Zeker, het staat niet in de Bijbel, zoiets dergelijks is niet in de Schrift. Het is een kunstmatige geloofsbelijdenis die men verzonnen heeft. Maar het is al de gebeden en van alles, het is een kunstmatige zaak. Vandaag kunnen we zien dat onze protestanten, wanneer we ons hierin verdiepen, zich volledig van hen afscheiden. En net zoals Billy Graham zondag zei, de mensen zijn zo lang in het verkeerde geweest dat ze denken dat ze in orde zijn, terwijl ze verkeerd zijn. Dat is juist, dat is de waarheid. Ik ben blij. Natuurlijk, ik weet dat Billy Graham de Heilige Geest ontving onder diegene van George Jeffreys daar. Maar een deze dagen zal hij daaruit komen. God gebruikt hem daar op het ogenblik, opdat hij dat koninkrijk kan schudden waar niemand anders het waarschijnlijk binnen zou kunnen komen. Maar u kunt aan zijn prediking zien dat daar iets achter zit, vanwege enige van die handenschuddende baptisten hier. Jazeker. Nou nu, ik weet uw werken en uw geduld, hoe dat u niet... Ik weet uw werken en uw arbeid en uw geduld. Hoe gij de kwade niet kunt verdragen. En gij hebt beproefd degenen die uitgeven apostelen te zijn. En ze zijn het niet. En hebt ze leugenaars bevonden. Hij zag dat ze leugenaars waren. Hoe hebben ze dat geweten? Zij citeerden niet wat het woord zei. Nu als een mens, man zegt, deze Bijbel zegt in Hebreeën 13, vers 8, Jezus Christus is gisteren, heden en voor immer dezelfde. En de man zegt, maar ach, die dagen van wonderen zijn voorbij. Dan is die man een leugenaar. Als de Bijbel zei, ieder van u bekeren zich en worden gedoopt in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonde. En elke plaats in de Bijbel zegt hetzelfde. En ieder die ooit in de Bijbelse tijd gedoopt werd, was gedoopt in de naam van Jezus Christus. En hij draagt ze dan op om gedoopt te worden met besprenkeling of zoiets dergelijks. Dan wordt deze man een leugenaar en een valse profeet bevonden. Ik hoop dat ik geen gevoelens kwets. Maar broeder, je kunt dit niet zachtzinnig behandelen. Het wordt tijd je handschoenen uit te trekken en het evangelie te hanteren. Begrijpt u? Dat is toch maar iets anders. Laat maar zien waar iemand ooit op een andere wijze gedoopt werd in de naam van Jezus. Behalve door de katholieke kerk. Dus als u op die manier gedoopt bent, bent u niet in de christelijke gemeente, u bent in de katholieke kerk. Omdat u gedoopt, hun eigen zondevisiteur, de catechismus, stelde de vraag, zullen er protestanten gered worden? Antwoord, velen van hen, omdat zij onze doop hebben en vele dergelijke dingen. En er wordt gezegd, zij beroepen zich op de Bijbel en de Bijbel zei, doopt hen in de naam van Jezus Christus. En wij hebben het daaruit weggenomen en stelden het Vader, Zoon en Heilige Geest. En zij hebben zich daaraan gewonnen gegeven, zie. Het is geen christelijke doop, het is een katholieke doop. Hoor u mij de vorige avond, bent u wel ooit gedoopt in de christelijke doop? Christelijke doop? Christus. Jezus Christus. Niet in een titel. Wel nu. Het derde vers. In orde. Tweede en derde vers. Het derde vers nu. En ge hebt verdragen. En hebt geduld. En ge hebt om mijn naams wil gearbeid. En zijt niet moede geworden. Voor mijn naam. Hebt u opgemerkt dat ze geduld hadden? Gearbeid. Voor wat? Voor zijn naam. Ziet u die naam die ze vasthielden in die gemeente? Let op wanneer wij in deze week verder gaan hoe dit vervaagt en overgaat in een andere naam. Heb geduld gehad, gearbeid enzovoort. En om mijn naams wil. Zie, zij arbeiden voor zijn naam. Laat allereerst de naam van Jezus Christus boven elke kerk, boven al het andere, bewaard blijven. Wat dan ook. De Bijbel zegt, al wat gij ook doet in woord of in daad. Doe het in de naam van Jezus Christus. Is dat waar? Wat u ook doet in woord of in daad. Als u huwt, een persoon huwt, als u het niet kunt, als er vol gewetensbezwaren zitten over uw huwelijk, trouw ze dan helemaal niet. Begrijpt u? Als u niet vrijmoedig kunt zeggen, ik verklaar u tot man en vrouw in de naam van Jezus Christus. Laat hen gaan. Goed. Als u ze wilt dopen, doop hen in Jezus naam. Wanneer u iets moet doen wat u niet in Jezus naam kunt doen, blijf er vanaf. Iemand zegt, neem een klein glaasje. U kunt dat niet doen in Jezus naam. Blijf er vanaf. Iemand zei, speel een spelletje kaart. U kunt dat niet doen in Jezus naam. Dus blijf er vanaf. Een klein schuine mop op een blitzavondje. U kunt dat niet in Jezus naam vertellen. Dus laat het gaan. Zie, u kunt geen korte broeken dragen in Jezus naam. Blijf er vanaf. Ik zou door kunnen gaan, maar u weet waar ik over spreek. Goed, in orde. U kunt dat niet doen. Wat u niet in zijn naam kunt doen, laat het gaan. Omdat hij zei, al wat u doet in woord of daad, doe het alles in de naam van Jezus Christus. In orde nu. 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 Hij prees hen daarvoor. Nu. Nu ga ik spreken over de klacht in het vierde vers. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Oh, ik heb iets tegen u. U bent geduldig geweest. U bent voor mijn naam opgekomen. Zou dat niet iets goed zijn voor deze tabernakel vandaag? Jazeker. U bent in orde geweest. En u hebt heel wat geduld gehad en een lange tijd verdragen. Maar de zaak is, u hebt mijn naam hoog gehouden. Dat waardeer ik allemaal. Ik prijs u daarvoor. Dat is goed. En ik heb gezien dat u beproefd hebt degenen die zeggen apostelen enzovoort te zijn. En hebt ontdekt dat ze leugenaars zijn. En ze komen niet overeen met het woord. Ik waardeer dat allemaal. Maar er is iets wat ik tegen u heb. En dat is dat u uw eerste liefde verlaten hebt. U verliet die liefde die u eens had. Voor die goede ouderwetse heilige geestsamenkomsten. En u bent als het ware aan het afglijden naar het formele. Kom binnen met onze vader. Onzin. Zie. Oh, deze kerkelijke gemeente hier. Men moet in een wijd gewaad verschijnen om in het koor te zingen, weet u. En het haar helemaal opgemaakt en bespoten enzovoort. En een heleboel make-up op hun gezicht. En ze zingen als een ik weet niet wat. Hier niet lang geleden, als het Oral Roberts samenkomst was geweest, zou ik er zeker een stel tussenuit hebben geroepen. Ik was op de zakenliedenconferentie en het werd gehouden. Wel, waren geen... Die avond zou ik gaan spreken, ze kon het niet in het hotel houden en namen mij naar Oral Roberts gebouw. En toen ik in Oral studeervertrek zat, was daar een stel, Pinkster, kinderen. Oh, jonge mannen en vrouwen, 16, 17 jaar oud, 18. Stonden daar bij één, ongeveer 30 of 40 van hen, zouden gaan zingen. Een soort van een, het kon voor mij als een soort ouverture van iemand waar mijn bekje over spreekt, Tchaikovsky of zoiets van die aard. Ik weet niet, het enige van dat soort liederen, een klassiek gezang. En daar waren ze dan, de broeders zouden in de samenkomst een collecte houden. En elk van hen ging langs en had een klein bakje en ze deden alsof ze blind waren. En al die grappen en aanstellerij tussen die jongens en meisjes die u ooit gehoord hebt, een geklets van je welste. En die meisjes hadden beide genoeg verf om ons gebouw te laten schilderen. En zo bevonden zij zich daar en noemden zich van Pinksteren. Ze hebben hun eerste liefde verloren. Ik ben het zeker met David Duplessis eens. God heeft geen kleinkinderen. Beslist niet. We hebben methodiste kleinkinderen. We hebben baptiste kleinkinderen. We hebben pinkste kleinkinderen. Maar God heeft geen kleinkinderen. U bent zonen en dochters. U kunt niet binnenkomen door uw mami of uw papi omdat ze goede mannen en vrouwen waren. U zult dezelfde prijzen moeten betalen die zij betaalden. U moet geboren worden zoals zij. God heeft helemaal geen kleinkinderen. U bent een zoon of dochter. In ieder geval bent u geen kleinzoon. Dat is een ding wat zeker is. Ik ging daar naar de samenkomst naar wat een pinkstervergadering kerk was. Jongen, u had die vrouwen zich moeten zien verspreiden toen ze mij zagen binnenkomen. Met dat kortgeknipte polka haar en die kleine oude half geklede als een wienerworst bijna, weet u, glad over het vel in die kleding. Pinkstervrouwen, zo sexy gekleed. U zult zich op de oordeelsdag daarvoor moeten verantwoorden. U zult schuldig zijn aan het plegen van overspel. Jezus zei, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft reeds overspel met haar gepleegd in zijn hart. En als u zich zo aan een man vertoont, wie is dan schuldig? U of die man? Wees eerlijk. Schuw elke schijn van kwaad. Zie, daar bent u. Wat deed u? Verloor hun eerste liefde. U zou ze niet op de hoek van de straat kunnen krijgen met een tamboerijn in hun handen klappend en God prijzend. Nee. Ze zouden iets klassieks zingen, gehuld in een stel gewijde gewaden. Zie, ze verloren hun eerste liefde. Dat was er met de eerste gemeente aan de hand, zie. Ze moesten gewoon doen als de wereld. Ze moesten kleden zich als de wereld, eruit zien als de wereld, handelen als de wereld. Hebben hun favoriete televisiester, weet u. Ze kunnen het niet laten om het te zien. Bij Wien of Susie of zoiets. Ze moeten het zien. Ze blijven thuis van de bidstond en al het andere om dat te zien. En als ze dat niet kunnen zien, dan geven ze hun voorganger een goede uitbrander. Om ze op tijd uit te laten gaan als dat programma komt. Zodat ze thuis kunnen zijn om het te zien. De liefde van de wereld meer dan de liefde van God. Te formeel. U kunt geen amen meer zeggen. Mijn goedheid, het zou een make-up beschadigen. Ze hebben het. Dat is pinksteren. Dat zijn geen baptisten. Ze hebben het om te beginnen nooit gekregen. Presbyterianen. Ik spreek over pinksteren. Zeker. Ik weet dat u er verschrikkelijk beroerd van wordt, broeder. Maar we hebben een geboorte nodig uit deze zaak. Er moet doodgebracht worden voordat u geboorte kunt hebben. Luister, het is de waarheid, maar zo is het met u. U verliet uw eerste liefde. Als God dit tegen deze gemeente had, heeft hij het ook tegen die. Omdat gij uw eerste liefde verlaten hebt, heb ik dit tegen u. Ik heb iets tegen u. Dat is mijn klacht. U hebt eens een goede tijd gehad, maar u liet de wereld binnenglippen. En u ging een beetje formeel handelen. U houdt nog steeds mijn naam vast. En u doet nog steeds de dingen die goed zijn. En u hebt heel wat geduld enzovoort. En u arbeidt. En u bent net een muilezel. U zoekt en werkt maar. My. Zie, u bent weggegaan van genade en geloof en kracht. Om het te ruilen voor inspanning en werken. Wel, broeder Branham, ik zal u zeggen dat ik elke weduwe zal helpen die ik kan. Wel, dat is een goede zaak. Ik prijs u daarvoor. Maar waar is uw eerste liefde die u had? Waar is die vreugde die u altijd had? Zoals David eens riep. Heer, vernieuw in mij de vreugde van mijn redding. Waar zijn die lange gebedsavonden en tranen op uw wangen? Mijn goedheid. De Bijbel is zelfs toffer en liggen spinnenwebben op. U leeft oude liefdesromans en nieuws en dergelijke. En dingen die zelfs niet gepubliceerd zouden behoren te worden. Die in de vuilnisbak thuis horen. En wij pinkstermensen rapen ze op en zwermen eromheen. Als een zwerm vliegen op een vuilnisbak. Dat is waar. O genade, wat wij nodig hebben is terug naar onze eerste liefde. Terug naar Pinksteren. Ik kan er beter maar van afstappen. Goed, maar u begrijpt dit. Verliet die eerste liefde. Tot zover. Ze hadden zich moeten zien verspreiden toen ze mij zagen binnenkomen. Met dat kort geknipte polka haar en half gekleed als een wienerworst bijna, weet u. Glad over het vel in die kleding. Pinkstervrouwen. Zo sexy gekleed. U zult zich op de oordeelsdag ervoor moeten verantwoorden. U zult schuldig zijn aan het plegen van overspel. Jezus zei, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft reeds overspel met haar gepleegd in zijn hart. En als u zich zo aan een man vertoont, wie is dan schuldig? U of de man? Wees eerlijk. Schuw elke schijn van kwaad. Zie? Dus daar bent u, hè? Wat deed u? U verlost hun eerste liefde. U zou ze niet op de hoek van de straat kunnen krijgen met een tamboerijn en handen klappend en God prijzend. Zou die iets in klassiek zingen, gehuld in stijl, vrijdige waarden? Zie, zij verloren hun eerste liefde. Dat was er met de eerste gemeente aan de hand. Zie, zij moesten gewoon doen als de wereld. Ze moeten zich kleden als de wereld, eruit zien als de wereld, handelen als de wereld. Hebben hun favoriete televisiester, weet u. Ze kunnen het niet laten om het te zien. Wij houden van Suzy of zoiets dergelijks, weet u. Ze moeten het zien, ze blijven thuis van de bidstoon en al het andere om dat te zien. En als ze dat niet kunnen, dan geven ze hun voorganger een goede uitbrander om ze op tijd uit te laten gaan, dat haar programma komt, zodat ze thuis kunnen zijn om het te zien. De liefde van de wereld, meer dan de liefde van God. Oh, te formeel. U kunt geen amen meer zeggen. Mijn goedheid, dat zou hun make-up beschadigen. Zie. Ze hebben het niet. Dat is Pinksteren. Dat zijn geen Baptisten. Ze hebben het om te beginnen nooit gekregen. Presbyterianen. Ik spreek over Pinksteren. Zeker. Ik weet dat er verschrikkelijk beroerd van wordt, broeder. Maar we hebben een geboorte nodig uit deze zaak. Er moet doodgebracht worden voordat u geboorte kunt hebben. Het is de waarheid, maar zo is het met u. U verloor uw eerste liefde. Als God dit tegen deze gemeente had, heeft hij het ook tegen die. Omdat gij uw eerste liefde verlaten hebt, heb ik dit tegen u. Ik heb iets tegen u, dat is mijn klacht. U hebt eens een goede tijd gehad, maar u liet de wereld binnenglippen en u ging een beetje formeel handelen. U houdt nog steeds mijn naam vast en doet nog steeds de dingen die goed zijn en u hebt heel wat geduld enzovoort. En uw arbeid... U en uw arbeid, u bent net een muilezel, u zwoegt en u werkt maar. Maar. Zie, u bent weggegaan van genade en geloof en kracht om het te ruilen voor inspanning en werken. Wel, broer Brennan, ik zal u zeggen dat ik elke weduwe zal helpen als ik kan. Wel, dat is een goede zaak, ik prijs u daarvoor, maar waar is die eerste liefde die u eens had? Waar is die vreugde die u altijd had? Was David eens riep, o Heer, vernieuw in mij de vreugde van mijn redding. Waar zijn die lange gebedsavonden en tranen op uw wangen? My goodness. De Bijbel is zelfs toppig. Er liggen spinnenwebben op. U leest oude liefdesromans en nieuws en dergelijke. En dingen die zelfs niet gepubliceerd zouden behoren te worden. Die in de vuilnisbak thuis horen. En wij Pinkstermensen rapen ze op en zwermen eromheen als ze vliegen op een vuilnisbak. Dat is waar. Dat is waar. O genade, wat wij nodig hebben is terug naar onze eerste liefde. Terug naar Pinksteren. Oh, ik kan er maar beter van afstappen. Goed, maar u begrijpt dit. Verliep die eerste liefde. Vierde vers, vijfde vers nu. Een waarschuwing. Het vijfde vers, een waarschuwing. Gedenk en bekeer u. Zie? Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt. Waar kwam u uit? Uit Pinksteren viel u tot waar u nu bent, aan het terugvallen. En bekeer u en doe de eerste werken, keer weer terug naar Pinksteren. En zo niet, dan zal ik haastig tot u komen en zal de kandelaar van zijn... Ziet u wat het is? Zijn plaats weren indien gij u niet bekeert. Met andere woorden, wanneer u een goed godgevulde voorganger hebt vervuld met de Heilige Geest en u probeert hem onder uw duim te houden, zegt, wel als hij iets over ons zegt dat wij een koorgewaad dragen, als hij over... Als iets over ons dragen met make-up zegt, dan zullen wij hem excommuniceren. Maak u geen zorgen. God zal het doen voor u de kans krijgt. Hij zal uitgaan en tot de stenen op de straat prediken, voordat hij ooit in dat rommel schikt. Als u een voorganger hebt die echte waarheid vertelt, dan behoort u God te eren en in de geest te blijven en God te aanbidden, beseffend dat u anders verloren gaat als u het niet doet. Zie? Maar mensen leven vandaag al als dit het enige is wat er is. Hier op aarde leven, dat is alles. U beseft niet dat u een ziel hebt die hier weg zal gaan, ergens anders heen. En u bezegelt uw bestemming hier ter plekke door de wijze waarop u leeft en handelt. Grieven vasthouden, gemeen zijn en van alles. En dan naar de kerk rennen. O genade, jongen, schaam u. U brengt schande over de zaak van Christus. Is dat niet, doen wij dat niet? Doen wij dat niet? De dronkaars doen de gemeente geen kwaad. Dat is het niet. Het is de prostituee niet die de gemeente schaadt. Het zijn de mensen die beweren christenen te zijn. Die brengen de gemeente schade toe. Wij weten wat een dronkaard is en wat een prostituee is. Wanneer onze zusters zich kleden als een prostituee, dat maakt verschil. Dat schaadt de gemeente. Wanneer een man drinkt als een dronkaard, wel, dat is wat de gemeente schaadt. Zij beweren de christen te zijn en dan doen zij zo. De mensen kijken naar u voor die naam. Laat degene die de naam van Jezus Christus noemt zich afkeren van de zonde. Zie? Ga erbij vandaan. Oh, we komen zo tekort, broeders. Ik, u, alle van ons. Wij komen tekort aan wat Christus verlangt dat wij zijn. En precies hier in deze dag wordt het
tijd iedere zonde die ons zo lichtelijk omringt, terzijde te leggen en met volharding de wedloop te lopen die voor ons ligt. Predikers, dat is waar. Broeders, dat is absoluut waar. Gedenk en bekeer u. Of ik zal het licht van de ster uit zijn plaats verwijderen. Wat is zijn plaats? Wat is zijn plaats? In de gemeente. Maar als u zich niet bekeert en niet terugkeert naar de plaats waar u zich allereerst bevond, zal ik uw voorganger dadelijk van u wegnemen en hem van zijn plaats halen. Ik zal hem ergens anders zetten waar ik mijn licht zal weerkaatsen. Dat zal schijnen. Is dat niet ernstig? Het is tijd voor de gemeente zich te bekeren. Het is tijd voor Pinkster om heel wat van die opgepoetste geleerden uit de preekstoel te halen en de ouderwetse prediker daarin te krijgen die u de waarheid vertelt. Die niet vleiend rondgaat en de gemeente gebruikt voor zijn boterham. Voor een enorm salaris en zoiets dergelijks. En psychologie en enkele paarden met rennen en soepmaaltijden en het al het andere. Zie, het wordt tijd terug te keren naar het evangelie. Ik geef er niet om hoe gering u bent, waar twee of drie vergaderd zijn, daar zal ik in hun midden zijn. Bekeer u, anders kom ik de kandelaar weghalen. Zend ik hem ergens anders heen om zijn licht daar te laten schijnen. Nu, het zesde vers. Hier is... Nu, tenzij u zich bekeert, zal hij de voorganger komen weghalen. Doch dit hebt gij... Nu, herinner u. Oh, mis dit nu niet. Dit zal het overige aaneensluiten, helemaal tot aan dit tijdperk waarin wij nu zijn. Voelt iedereen zich goed? Hebt u haast? Goed, goed. Heb nog wat geduld dan. Dank u. Mijn broer zegt, blijf maar de hele avond. Doch dit hebt gij. Ze hadden er niets, is het niet? Wat hadden zij? Dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. U haat die werken van de Nicolaïten. Toen ik daar vandaag in het studeervertrek zat, schreef ik hier iets over. Ik wil het u nu aandachtig luisteren. Staat hier op een paar bladzijden. Het zesde vers prijst en geeft goedkeuring. Er is dat God en de gemeente overeenstemden over één ding, dat zij de werken der Nicolaïten haten. De echte wijnstok, de ware wijnstok, de ware gemeente die in deze gemeente van Efeze was. Vergeet u niet dat elke gemeente zijn vormelijke en elke gemeente zijn geestelijke kant heeft. Dit zijn de tweelingen die in iedere opwekking geboren worden en in elke gemeente leven. Ze begonnen hier in dit tijdperk en eindigen in dit tijdperk. En tenslotte namen de vormelijke het over in het tijdperk van Thyatira en Luther trok zich er weer uit terug. En nu gaat het er weer in terug. Kunt u die formele religie zien? Tussen dat en katholicisme is geen verschil. Het is allemaal hetzelfde. Elke organisatie wordt er dadelijk in omgebracht. God heeft zijn gemeente nooit georganiseerd. Dat is precies wat ze hier proberen te doen. En let op en zie of het niet waar is. Het laat u zien hoe vervloekt een organisatie is. Het was vreemd voor de nieuwe gemeente. De Nieuwtestamentische gemeente. Zie? Maar dit hebt gij, dat gij de werken van de Nicolaïten haat, welke ik ook haat. De ware wijnstok haatte de formele werken der Nicolaïten. God ook. Wat werken waren in de gemeente van Efeze, in de gemeente van Efeze, met een leerstelling in de gemeente van Pergamus. In Efeze, de eerste gemeente, was het nog een werk. In de volgende gemeente werd het een leerstelling. Kunt u het ontvangen? Kunt u het begrijpen? Het was een handeling in Efeze. En let op, hier in Pergamus werd het een leerstelling. Hier begon het nog maar in babyvorm. En in een ogenblik gaan we ontdekken wat dit was. Hier zijn Paulus' wolven. Werken der Nicolaïten. Laten we dit woord ontleden en zien wat we hebben gekregen voor we verder gaan. Het woord Nicolaïte is iets vreemds voor mij. Ik heb elk Grieks woordenboek genomen dat ik kon vinden. En Nicolaïte komt van het woord Nico, N-I-C-K-O. Wacht, ik denk dat ik het hier heb opgeschreven. N-I-C-K-O, Nico. Wat betekent overwinnen of ten val brengen? Nico, de leken ten val brengen of overwinnen. Wat zij hier trachten te doen was in de gemeente waarin God voorgangers had geplaatst. En waar de God, geest van God door gaven in de gemeente van de levende God werkte, een leerstelling probeerde te starten waarmee zij priesters en bisschoppen en pausen enzovoort zouden gaan hebben. Waarvan God zei dat hij dit haatte. Hij haat het vandaag nog steeds. Nicolaïte. Nico. De leken overwinnen of omverwerpen. De laïten zijn de gemeente. Hoeveel weten dat leken de gemeente is? Goed, omverwerpen of overwinnen of de plaats innemen van de leken. Met andere woorden, neem alles van de heiligheid, al de kracht van de gemeente weg en draag het over aan de priesters. Laat de gemeente leven op de manier zoals zij wil, maar de priester is de heilige. De Heilige Geest van de mensen wegnemen met tekenen en wonderen die hen volgen. En dat weg te nemen en aan hen een heilig priesterschap geven. Namen de Heilige Geest weg en ruilden het voor een priesterschap. Ziet u wat het was? Het werd tenslotte in deze gemeente hier waar het werken. En in die plaats wordt het een leerstelling en in Thyatira nam het de overhand. En toen Luther verscheen, kon het zo niet blijven. Het ging regelrecht terug en nam weer de overhand. Bisschoppen, kardinalen, aartsbisschoppen. Wie ter wereld is het hoofd van Gods gemeente behalve hij zelf? Amen. Nu voel ik me godsdienstig. De Heilige Geest werd gezonden om over de gemeente te heersen. Niet alleen maar de prediker, de hele samenkomst. Niet alleen de prediker, maar heilig. Het moet zijn, heel de gemeente heeft de Heilige Geest. En in plaats daarvan, in plaats van de Heilige Geest het te laten doen, hebben ze een wafeltje genomen en een cracker en wat wijn. En noemen het de Heilige Eucharistie, wat Heilige Geest betekent. Hoe ter wereld kan een cracker en een slok wijn een geest zijn? Wel, als u op die manier Handelingen 2 leest, krijgt u dit. Toen de dag van Pinksterfeest vervuld werd, kwam hier een Roomse priester de weg op en zei, steek uw tong uit. En hij legde de wafel erop, dronk de wijn en zei, nu hebt u de Heilige Geest. Nu, wij vinden dit verschrikkelijk, zo is het. Laten we verder gaan. Ik werd in een baptistenkerk ingezegend, laten we onze baptisten nemen. De methodisten. Wat doen wij? Als gij zult belijden dat Jezus Christus de Zoon van God is, bent u gered. De duivel gelooft dat hij de Zoon van God is. En hij zit het erbij. Hij gelooft het waarschijnlijk beter dan heel wat kerkleden. De duivel gelooft hetzelfde en beeft. Omdat hij weet dat hij veroordeeld is. Nu nemen we de methodisten vorm. Zij zeggen dat Johannes niet doopte, dat hij sprenkelde. Er wordt gezegd, daar waren heel wat buidelratten in het land en het water komt omhoog die plaats binnen en hij had een mosselschelp en schraapte een buidelrathol uit. En zij predikte dat werkelijk, haalde wat water uit het hol van de buidelrat in deze mosselschelp en besprenkelde de mensen. Nonsens. Oh, broeder. Wel, hier zullen wij het nemen. Toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eendrachtelijk bijeen. En de voorganger kwam eraan, hield een fijne preek, en zei, geef mij de rechterhand van gemeenschap en wij zetten uw naam in het boek. Dat klinkt niet goed, is het wel? U zou dit nog in een almanak kunnen vinden. Zij weten wel beter. De verjaardagsalmanak voor oude vrijsters is correcter dan dat zou zijn. Wat veroorzaakte dat dan? Wel, de Nicolaïten! Brachten een stel mannen binnen om de schrift te verdraaien en een denominatie te vormen die God niet toelaat daarin te werken. Het sterft uit de plekken. Daarom zegt hij hier, gij zijt dood, u hebt een naam dat u leeft, maar u bent dood. Velen van hen zijn dood en weten het niet. Mijn broer en ik waren aan het vissen, we waren nog kleine jongens en ik ving een happende schildpad en ik sneed zijn kop eraf. Ik kreeg hem van de lijn, ik wilde niet spelen met dat ding en wierp hem daar op de oever. Mijn broertje kwam eraan en zei, wat ving jij er net? Ik zei, een schildpad. Hij zei, wat heb je met hem gedaan? Ik zei, ik heb hem daar gelegd en zijn kop ligt verderop. En dan liep er een, hij zei, is hij dood? Hij zei, tuurlijk, hij is zijn kop van zijn lijf, hij moet dood zijn. Dus pakt hij een stok en rijdt naar beneden om die schildpaddenkop terug in de rivier te gooien, de kreek in. En terwijl hij dat deed, greep die oude schildpad die stok. Weet u, ze hapen nog een uur of twee na. Hij sprong naar achteren en zei, hé, ik dacht dat hij zei dat hij dood was. Ik zei, dat is die. Hij zei, nou, dan weet hij het nog niet. Zo zijn dus heel wat mensen. Dood en weten het niet. Nicola Ite. Oh, my. Oh, hij zei, u haat dat. Ze namen al die fijne, heilige priesters, heilige kardinalen, heilige bischoppen en sommige van uw pinkstermensen laten grote opziener komen. De opziener, hoofdopziener. Hij zal u vertellen of u hier de genezingsdienst kunt houden of niet. De Heilige Geest is degene die dat zal zeggen. Halleluja, Gods eeuwig woord. Goed, broeder, wij geloven dat de Bijbel inderdaad leert dopen in Jezus' naam. Maar de hoofdopziener zei, als wij in onze kerk hiermee zouden starten, hij ons er allemaal uit zou trappen. Ga uw gang. Dat is goed. Ik zou liever hier worden uitgetrapt dan daar. Dus wanneer u hier iets uit weg neemt, zult u daar toch uitgetrapt worden. Dus kunt u er maar beter hier uitgetrapt worden. Als hij u er hier uittrapt, zult u er daar ingetrapt worden. Dus dat is precies eender. Dus blijf erbij, wij willen recht staan. Oh, maar het is een ernstige zaak, broeder. Wij zullen deze zaak moeten rechttrekken. We zullen nooit in staat zijn een gemeente te hebben, tenzij God een fundament krijgt om het erop te leggen. Hij zal zijn gemeente nooit bouwen op een hoop nonsens. Hij moet komen op zijn woord, of hij komt helemaal niet. Precies op zijn woord. Iemand zei dat ginds niet lang geleden. Broeder Branham, kom naar de Chautauqua. Hoe ben je maar uit de Chautauqua? Jongen, kijk eens hier. Een derde van de gemeente of meer, waar het is Chautauqua. Wel nu, die man beklom die middag het podium en u hebt hem allemaal gehoord, niet wetend dat ik ervan zou weten. God kwam hier in de kamer openbaren wat men daar beneden zegt en u weet dat hij dit deed. Kwam daar en zei, ja broeder Branham, oh hij is een dienstknecht van de Heer. Wanneer de geest op hem is, is hij een gezalde profeet. Hij weet het inderdaad, God vertelt hem wat er is en wat gaat gebeuren. Maar zijn theologie luistert daar niet naar. Wat een kromme gedachte. Hoe kan een mens dat zeggen? Wel, als u geen verschil wist tussen spithead en koffiebonen, wel, u weet wel beter dan dat. Hoe kunt u ooit zoiets dergelijks denken? Hoezo? Omdat het woord profeet zelf betekent een goddelijke openbaarde van het woord. Hoe kunt u... Het woord van de Heer kwam tot de profeet. Ik zei nooit dat ik er een was. Zij zeiden dat. Maar daar bent u, zie. Hoe om ergens een leerstelling hoog te houden. Omdat hun organisatie er niet mee in zou willen stemmen. Uw geboorterecht verkopen voor een schotel linzen, Esau. Uw ellendige huichelaar. Dat is juist. Uw geboorterecht verkopen voor een schotel linzen. Een schotel denominatie, een schotel organisatie. Wat God haat. Herinner u zegt organisatie, God haat het. Het is de zaak die broeders van heen scheiden en verbrak. Er is menige Methodist, Baptist en Presbyteriaan vanavond die gemeenschap zou willen hebben rondom de tafel van God. Maar als ze dat zouden doen bij de eerste keer dat ze ermee starten, dan zouden ze er gelijk uitgeschopt worden. Dat is absoluut waar. Mama woorden toen, ze zijn net een klein kind om mee te beginnen. Oh my. Het geeft niet toe waar mama behoorde. Mama leefde in al het licht wat zij had in haar dag, u leeft in een andere tijd. De wetenschap bewees eens ongeveer 300 jaar geleden door een bal snel om de aardbol te laten draaien en zei, als een voertuig ooit de geweldige snelheid van 50 km per uur zou halen, de zwaartekracht van de aarde zou doen vliegen de ruimte in. Denkt u dat de wetenschap dit vandaag nog gelooft? Men gaat nu 3000 km per uur. Men kijkt niet om te zien wat zij zeggen, maar men kijkt terug naar wat zij tegemoet kunnen zien. Maar de kerk wil altijd omkijken. Om te zien wat Wesley zei, Moody en Sankey zei. Alles is mogelijk voor degenen die geloven. Laat ons vooruitkijken. Het enige in de Bijbel wat achterom kijkt. Weet u welk dier altijd omkijkt? Het laatste leven wat er is. Hoeveel weten wat het laatste leven is wat beweegt? Een kikker. Een kikker is het laatste leven wat er is. En een mens is het hoogste leven wat er is. En een kikker kijkt achterom. Ik hou niet van het oude lage leven. Ik verlang er naar voorwaarts te kijken. Geloven. Vertrouwen, wandelen in het licht, zoals hij is in het licht. Amen. Zoals hij het licht schijnt. Op een keer hield ik een samenkomst in Kentucky. Een oude kerel kwam er buiten en zei, oh, ik geloof die genezing niet. Maar ik zei, wel, dat is goed, u bent Amerikaan. Hij zei, ik geloof niet iets, tenzij ik het zie. En ik zei, wel, dat is goed. Hij zei, ik heb niets tegen u, maar ik geloof niet wat u zegt. Ik zei, het is uw eigen Amerikaans voorrecht, u hoeft het niet. Hij zei, nu, ik neem nooit iets aan, tenzij ik het duidelijk kan zien. Ik zei, wel, dat is goed. Je moet wel van de Missouri zijn. Hij zei, nee, ik ben een Kentuckier. Nou, dat klinkt niet zo best voor Kentucky, zei ik. Maar in ieder geval, als dat is wat u denkt, ga uw gang. Hij zei, hoe gaat u naar huis? Hij zei, ik ga de heuvel over, ik woon. Wel, ga met me mee naar huis. Aardige man. Hij zei, ga met me mee naar huis, blijf de hele avond, broeder Brennan. Ik zei, wel, ik wou dat ik daar kom, broeder. Maar hij zei, ik ga naar mijn oom. En ik zei, wilt u me rijden? Hij zei, nee, ik moet over die heuvel, deze kant omhoog en langs de afdaling naar beneden en weer omhoog. U weet hoe het daar is. En ik zei, wel, hoe moet je daar komen? Hij zei, ik ga het pad daar omhoog. Hij zei, wat? Ik kan geen hand voor ogen zien. Ik zei, hoe zult u daar omhoog komen? Hij zei, ik heb een lantaarn. En, wat doet u dan? Die lantaarn aansteken en er dan mee lopen? Hij zei, jazeker. En wanneer u die lantaarn aansteekt, kunt u hem dan zo heel hoog houden? Ik zou graag uw huis willen zien. Hij zei, u kunt het niet zien. Ik zei, hoe kom je er dan? Hoe zul je daar terechtkomen daar? Oh, zegt hij, ik steek gewoon mijn lantaarn aan. En terwijl ik loop gewoon zoals het licht. Ik zei, dat is het. Amen, amen, wandel gewoon in het licht. Blijf gewoon wandelen, sta niet stil, anders zult u nooit ergens komen. Als u gered bent, wandel naar heiligmaking. U zegt, hoe komt u daar? Blijf wandelen. De doop van de Heilige Geest na heiligmaking, hoe krijg ik dat? Blijf wandelen in het licht. Zijn tekenen, wonderen en mirakelen? Blijf wandelen in het licht. Zie. Blijf doorgaan, telkens als u een stap maakt, zal het licht net een beetje voor u uitspringen, omdat hij u altijd vooruit is. Hij duwt niet, hij leidt. Hij is het licht. Oh, ik ben daar zo blij om. U niet. Hij is het licht. In hem is geen duisternis. Gij haat de werken van de Nicolaïten. Het wordt een leerstelling. Laat eens kijken wat Paulus nu. Wiens gemeente, wie stichtte deze gemeente nu? Paulus. Efeze. Laat ons nu Handelingen, het 20e hoofdstuk voor een ogenblik opslaan. Handelingen, het 20e hoofdstuk. En kijken wat Paulus... Gelooft u dat Paulus een profeet was? Zeker. Zeker was hij dat. Herinnert u zich die avond het visioen op die stormachtige zee enzovoort? En alles daarover. Nu, het 20e hoofdstuk van Handelingen. En laten we beginnen bij ongeveer het 27e vers. En luister nu aandachtig terwijl wij lezen. Dit is Paulus, een profeet, die voorspelt wat zou gaan gebeuren. Want ik heb niet nagelaten u heel de raad Gods te verkondigen. Die gezegende man. Oh, ik verlang daar te staan op die dag en die martelaren kroon op zijn hoofd geplaatst te zien worden. Als daar zoiets bestaat als huilen, dan zal ik huilen. Ik zal juichen bij het zien van Paulus. Kijk, onze Paulus, die grote apostel, met zijn mantel schitterend en vlekkeloos rein. Ik weet zeker dat daar een gejuich zal zijn, wanneer wij daar alle zullen zijn. U niet? Wel, ik heb niet nagelaten u heel de raad God te verkondigen. Is dat waar? Nu, christenen, kijk hiernaar. Ik ga u iets vragen. Wie was het die de mensen die op een andere manier gedoopt waren dan in de naam van Jezus Christus gebood te komen om weer overgedoopt te worden? Hij predikte de hele raad. Is dat juist? En wat zei Paulus in... Ik ben niet zeker of het Thessalonicense is. Hoofdstuk 1, vers 8. Indien wij of een engel uit de hemel komt en een ander evangelie predikt, als een engel uit de hemel zou komen en een ander evangelie predikt dan dit, dan de mens te gebieden opnieuw gedoopt te worden in de naam van Jezus Christus en het evangelie dat Paulus predikte. Als een engel uit de hemel, laat staan een bisschop of een kardinaal of een algemeen opziener of een voorganger of iets. Als een engel uit de hemel komt en een andere evangelie predikt dan dit, hij zij vervloekt. Jazeker. Is dat juist? Want hij zei, is gelaten, even zacht. Schoot me net er binnen, goed. Gelaten, even zacht. Als je dit zou willen opschrijven om te zien wat Paulus zei. Nu zegt hij hier, 27e, ik geloof het 27e vers. Want ik heb niet nagelaten u heel de raad Gods te verkondigen. Nu luister, dit is een profetie. Ziet dan toe op uzelf. En op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, welke hij verworven heeft door zijn eigen bloed. Wie heeft verworven? Wiens bloed was dat? De Bijbel zei, het was Gods bloed. God met zijn eigen bloed. Is dat goed? De gemeente van God te wijden, welke hij verworven heeft door zijn eigen bloed. De Bijbel zei dat wij gered zijn door het bloed van God. Wist u dat? Beslist. Goed. Verworven door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen, ook uit uw eigen midden. Let op, die man kon verder kijken, die zaak zien aankomen. Uit uw eigen midden zullen mannen opstaan die verkeerde dingen spreken om discipelen achter zich aan te trekken. Ja, jaren later, of een stel mensen die een organisatie wilden vormen en de heiligheid en de heilige geest van de gemeente wegneemt en het legt op bisschoppen, pausen en priesters, zodat zij heilig zijn en de vergadering elk soort leven leeft wat ze maar wensen. En ze zullen de priesters betalen en hij bidt ze dan de hel uit en dergelijke. Dat is een Nicolaïet. God zei, en ik haat dat. Nu luister, laat eens kijken. En u zegt, zei God dat hij dat haatte? Wel nu, laten we zien of hij het deed. Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. God haat een organisatie. Is dat waar? U ziet nu precies wat zij van plan waren te doen. U ziet wat ze ook deden. Bekijk nu door de gemeente heen of ze dat niet doen. Hij haat een organisatie. Wie een oor heeft, die horen wat de geest op de gemeente zegt. Paulus' wolven zijn Nicolaïten geworden. Zij probeerden een priesterschap te vormen, zoals het Levitische priesterschap, dat vreemd was voor de Nieuwtestamentische leer. Amen. Het woord Nico, het Griekse woord Nico, betekent veroveren, overwinnen. Wat overwinnen? De leken, de Heilige Geest. De opgestane Heer Jezus met tekenen en wonderen onder de gelovigen uit de gemeente halen en er een man instemmen als paus of een kardinaal of een hoofdopziener proberen de Heilige Geest van de leken weg te nemen en het te geven aan een orde genaamd de Heilige Orde van Mannen die zich boven de leken stelt. Hen geen voorgangers te noemen wat herders betekent, maar vader. Waarvan Jezus zei, noem geen mens vader op deze aarde. Ziet u die kwade zaak? En wat hebben wij gedaan? Oh, konden we maar even stoppen. Ik wou dat we al die avonden niet zo dicht op elkaar zouden hebben. Ik zou morgenavond het 12e hoofdstuk van Openbaring willen nemen en u die oude vrouw, die hoer die daar gezeten is, willen tonen. De hoer en de reden waarom zij dit was, is omdat zij overspel had bedreven tegenover God en zichzelf een weduwe noemde. En ook was zij een moeder van hoeren. Is dat juist? We weten dat dit Rome was, omdat zij gezeten was op zeven heuvels en alles precies zo. Een man in haar met het getal van het beest enzovoort. Nou, alle weten dit uit voorgaande onderwijzingen wie het was. Maar het trieste is dat zij de moeder der hoeren was. Dit is hier het begin van haar. Begint in Rome als een groep christenen. Zogenaamde christenen. Luister, God help mij het duidelijk te maken. Een groep christenen in een gemeente als deze. Zij werden formeel en onverschillig en afgetrokken en richtten een organisatie voor zichzelf op. En voegden dit toen in de middeleeuwen samen met de staat. En kerk en staat werden toen wat? De christelijke kerk. De heilige katholieke kerk werd het genoemd. Het woord katholiek betekent universeel, algemeen. De grote algemene christelijke kerk. En ze noemden de mensen die in tongen spraken en juichten en de zieken genazen enzovoort, ketters. En tenslotte werd dit zodanig afgedwongen dat ieder die op die manier aanbad en betrapt werd, in de leeuwenkuil werd geworpen als ze het katholicisme niet omarmde. Dat gebeurde toen tijdens die honderden jaren van vervolging. Maar die gemeente stierf nooit. U kunt haar niet uitmoorden. God zei dat ze zou leven tot het einde en dan zou hij haar een levenskroon geven. Ze gaat helemaal door die tijdperken van vervolging heen. Dan komt Maarten Luther langs om het tijdperk voor te zetten en hij slingerde de gemeente eruit en bracht haar onder rechtvaardigmaking. Wat gebeurde er toen Luther stierf? Men organiseerde haar, maakte tot een Lutherse kerk. Ze kregen een leer. Toen zij het organiseerde, wat deden zij? Men deed haar weer helemaal terug in het Romanisme geboren worden. Precies zo. Toen trok de Heilige Geest eruit en Wesley zag het. En Wesley en Whitefield en George Whitefield en menig ander en Asbury en vele van hen, die waren grote evangelisten. Ze hebben de wereld in die dag gered. Ze hebben een opwekking in het Philadelphia tijdperk gehad die Engeland redde en ook de Verenigde Staten. Ze hadden samenkomsten waar ze uitgesmeten werden en heilige rollers genoemd werden. U Methodist heeft dat gedaan. Ze vielen onder de kracht van God op de vloer en men wierp water in hun gezicht en waaide hun koelte toe. Dat is waar. En ze schokten zo hevig daaronder dat men zei ze hadden ze stuipen. En waren mensen die schokten en schudden onder de kracht van de Heilige Geest. Dit is Methodiste geschiedenis. Daaruit kwamen de kwekers voort enzovoort, die er nu zijn. Maar nu hebben zij het georganiseerd. Ze worden met deze Methodist, oorspronkelijke Methodist, en die soort Methodist, en dat soort Methodist, tot het zo afgezwekt is dat de Methodisten het bloed uit hun zangboeken willen halen. Onlangs hier op een avond in een televisieuitzending, mijn moeder had me geroepen, zag je een Methodistenvoorganger hier in Indiana die rock en roll in de kerk onderwees. Hij zei, het is beschamend dat wij deze prachtige kunst, die bij de kerk hoort, niet meer zien. Dat is de duivel en een valse profeet. Zeker. Ik wil niet uw gevoelens kwetsen, maar broeder, dat is de waarheid van God. Ik zou u op deze manier liever een beetje boos willen maken en maken dat u de schrift gaat bestuderen en misschien in orde komt met God, dan dat u verloren bent aan het eind. U mag me nu misschien niet aardig vinden, maar op een dag zult u uw arm om me heen staan en zeggen, broeder Brennan, dat is de waarheid. Het is hier ter plaatse en men neemt er deel aan. Dat is waar, daar is het. De Bijbel zei dat ze het zouden doen. Dan vanaf Wesley, indien Wesley dit deed, toen kwamen de Pinkstermensen. En zij kregen het herstel van de gaven. Begonnen met spreken in tongen, de doop met de Heilige Geest. Zoals een graankorrel uit de grond omhoog komt. Allereerst rotten. Brengt dan een stel halmen voort. Dan denk je dat je een korenveld hebt gekregen. Die halm groeit op en vormt een aar. Dit eerste was Lutheraan. De aar, wat was dat? Methodist. Stuifmeel. De broederlijke liefde. Het evangeliseren. Het stuifmeel werd aan de anderen geblazen. O, zelfs de natuur verkondigt deze gemeentetijdperken. De Lutheraan die uit verwarring komt. De Lutheraan. De Methodist die zijn broederlijke liefde uitschudt. De tijd van evangelisatie en de tijd van zendelingen. De grootste zendingstijd die de wereld ooit gekend heeft, was de Methodiste tijd. Dat is juist. Het schudde haar stuifmeel uit. Wat gebeurde daarna? Uit dat stuifmeel komt een korenaar. Pinkstermensen. Een graankorrel. Precies hetzelfde wat de grond inging. Geen blad, geen aard, maar een graankorrel. En de Pinkstermensen hebben nu schimmel op dat graan. Zodat je kunt zelfs dat graan dan nog meer zien. Het wordt tijd om het te reinigen. Amen. Wat deden zij? Hetzelfde wat de Methodisten deden. De een organiseerde zich, een groep, en zei, wij zijn de vergadering van God. De ander, wij zijn Pinksterheiligheid. Nog een ander, wij zijn de enigheid. Wij zijn de tweeheid. En daar is zoveel hiervan en zoveel daarvan. Jongen, oh, een eenbultige kameel, tweebultig, driebultig, van alles. Oh, er zijn 60 of 30 of 40 verschillende organisaties van hen. Wat hebben ze gedaan? Dit bracht hen dadelijk weer terug in het Romanisme. Doopten in de Rooms-Katholieke kerk. Ik vraag enig Pinkstermens mij te tonen waar iemand in de Bijbel werd gedoopt in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik vraag iedere bisschop, kardinaal of leraar mij te tonen waar het ooit werd gedaan buiten de katholieke kerk. En Luther bracht het met zich mee. Hij bracht het catechisme en al het andere mee. De Methodist ging ermee verder. Pinkstermensen, u moest zich schamen. Maak schoon schip. Keer terug naar het woord. Bekeert u, of God zal de kandelaar van u wegnemen, het licht dat u hebt gekregen. Amen.
Amen.
In orde. Men neemt de Heilige Geest weg als leidsman en geeft ze een heilige klasse mensen die boven de leken geplaatst worden. En men noemt ze geen pastoors, herders, maar vader, kardinaal, aartsbisschop of hoofdopziener, terwijl wij worden verondersteld voorgangers herders te worden genoemd. De waarachtige haatte deze zaak. En God bevestigde het voor hen en zei, ik haat het ook. Want hij wordt verondersteld de hoofdopziener, de aartsbisschop en de paus te zijn. Hij werkt met ieder individueel, geen organisatie, maar met een persoon. Vreemd genoeg, luister, daar wij aan het einde komen, we hebben nog één vers. Hier krijgen wij de leer van het beginsel van het katholicisme. De apostolische opvolging. Hoeveel weten dat? Apostolisch. Nu, de katholiek zegt, de paus vandaag is de opvolger van Petrus. De apostolische successie. Zoiets bestaat niet. Hoe kan uw vleeselijk, seksueel verlangen, hoe kon het dat Esau en Jacob beide geboren waren uit de heilige vader en een heilige moeder en een van hen was een christen en de andere een duivel? Zie? Hoe kan dat? Omdat zonde, zonde is en seks is seks, maar God geeft de geboorte. God koos ons vanaf de grondlegging der wereld. Wist u dat? Wacht tot wij komen bij het lezen van deze geschiedschrijvers en let op hoe Irenaeus, hoe hij God lof brengt dat hij hem koos voor de grondlegging der wereld. Hoe Martinus en al diegenen hem lof toebrachten, God prezen om die reden. En mensen spreken over hem zeggend, hij was gekozen voor de grondlegging der wereld. Dat is de schrift. Die broeders kwamen overeen met God. Maar deze oude zwarte kerk ging door deze 1500 jaren van middeleeuwen, verstikte de hele zaak als een walmende lamp die het licht verduisterde. Maar het licht zal licht zijn in de avondtijd, zei de Heer. Apostolische successie. De een naar de ander. Eén paus en het moet in een geslacht van pausen zijn voor men een paus kan worden. Oh my, dat is onzin. De leken, niet de heilige en rechtvaardige, maar men laat de priesters voor hen bidden om ze uit hun zonde te halen, door hun zonde te vergeven wanneer men betaalt bij het biechten. Protestanten doen hetzelfde. Zij proberen hun dominee een schouderklopje te geven, maar leven als de rest van de wereld. En hij weet niet meer over God. Dan hij weet, hij laat hen in zijn kerk blijven en noemt hen leden van zijn kerk. En laat hen daarin blijven en beweert tegen hen dat ze gered zijn. Wat zullen zij op die dag teleurgesteld zijn als ze niet wedergeboren zijn? Zonder de Heilige Geest bent u verloren. Niemand kan zeggen, Jezus is de Christus, dan alleen door de Heilige Geest. De ware gemeente, de Efeze, werd niet misleid door deze beschaafde intellectuele redenvoeringen. Zij haatten het. Zij waren niet misleid, zij wisten het. De echte gemeente werd niet misleid. Deze knapen, Nicolaïten genaamd, hadden een valse openbaring die niet overeenstemde met het woord van God. Vertel mij waar u in de Bijbel onderwezen ziet worden dat je bij een priester moet biechten. Waar ziet u ooit in de Bijbel ergens onderwezen worden dat je besprenkeld moet worden voor de vergeving van zonde? Waar heb je ooit gezien dat iemand gedoopt werd in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest voor de vergeving van een zonde? Waar ziet u ergens de rechterhand van gemeenschap te geven en je naam in het kerkboek te plaatsen? Waar hebt u ooit zoiets zien staan? Wat is het? Het is een priesterschap of een geestelijk leiderschap die niet overeenkomt met het woord. En het zijn Nicolaïten. En God zei, ik haat ze. Keer terug naar het woord. Oh, ik weet dat het hard is, broeders. Maar ik ben niet verantwoordelijk. Vecht het maar uit met hem.
Valse openbaring.
Niet volgens het woord, maar ze noemen hen leugenaars. Valse apostelen, valse profeten. Maar de valse, de ware gemeente hield vast aan de oorspronkelijke onderwijzing van Paulus en de doop van de Heilige Geest met tekenen die volgden en het woord bekrachtigden dat Paulus onderwees. Amen. Toon mij waar God ooit het woord van besprenkelen zal bekrachtigen. Toon mij waar God ooit bevestigt en spreken in tongen en grote dingen brengt door ergens handen te schudden met de voorganger en uw naam in het boek te zetten. En dan nog steeds te pruimen, te roken, te dringen, leugens te vertellen, kaartfeestjes en een beetje lol hebben. O genade. Dat is vleeselijk. Valse profeten, vrienden. Jazeker. De weg van God is heiligheid. Laat dit bekend zijn aan elk lid hier van het lichaam van Christus. Tenzij u een heilig leven leidt, zal God uw offer weigeren. Het offer moet met heilige handen gebracht worden. Dat is zeker waar. De hoge priester, voor hij ooit binnen kon komen om het offer te brengen, moest hij geheiligd en toegewijd zijn en gezalfd en geparfumeerd enzovoort, voordat hij zelf in de tegenwoordigheid van God kon komen om het offer te brengen. Is dat waar? Hoe kunt u dan hier naar buiten gaan en bedriegen en stelen en ruzie maken en bekvechten met die buren en van alles en nog wat en met de keer gaan en dan hier binnenkomen en zeggen, o Heere God, zij geprezen zij Jezus, halleluja. Mensen zeggen, ik zie ze in tongen spreken. Toch betekent dat niet dat zij de Heilige Geest hebben. Ik hoor hen juichen, dat betekent nog steeds niet dat zij de Heilige Geest hebben. De Heilige Geest is het leven. De Bijbel zei, de regen valt telkens op de aarde om het toe te bereiden, om het te bebouwen voor het gereed gemaakt is. Hebreeën 6. Maar doornen en dissels zijn nabij de verwerping, waarvan het einde uitloopt op verbranding. De zon schijnt op de rechtvaardige en de onrechtvaardige. De regen valt op de rechtvaardige en de onrechtvaardige. De regen komt om de tarweoogst, wil het zo noemen, te vormen. En elk kruidgewas dat in het veld is, als de tarwe dorst heeft, heeft het onkruid dorst. En dezelfde regen die de tarwe water geeft, geeft ook het onkruid water. De kleine tarwe zal haar hoofdje opheffen en zeggen, prijs de Heer, halleluja, halleluja, ik ben zo blij dat ik dit water krijg. Het kleine onkruid zal roepen, glorie van God, prijs God, halleluja, ik ben blij het te krijgen. Maar aan hun vruchten zult u ze kennen, dat is waar. Aan hun vruchten zult u ze kennen. Vers 7, en dan gaan we eindigen. Dit is het laatste van dit gemeentetijdperk. Wij zullen nu ongeveer 5 of 10 minuten te laat zijn. Nog een ogenblikje. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. Nu kijk, vrienden. Hier is de manier waarop u overwint. Eerst moet u overwinnen, dan kunt u de vrucht eten. Voor de overwinnaar. Herinnert u zich de vorige avond, onze onderwijzing van gisteravond? Johannes moest in de geest komen voor hij iets zag. En hoe gaat u zitten en zegt, als hij geen baptist is, ga ik niet naar hem luisteren. Als hij geen presbyteriaan is, ga ik niet naar hem luisteren. Als hij niet precies leert wat mijn kerk onderwijst, u zult niet overwinnen. U bent nog niet in de geest gekomen. U bent geheel uit de orde. Raak in de geest en zeg, Heer Jezus, ik heb u lief, openbaar mij alles wat u geschikt acht. Breng het mij. Dan komt u in orde. Zo is het. Zo is het. Merk op. De Bijbel spreekt 3 keer in Genesis over de boom des levens. En 3 keer in het boek Openbaring. De vorige dag spraken wij erover. Herinnert u zich zondag gisteren? De duivel haat elk stukje van de schrift dat er is. Maar het ergste haat hij Genesis en Openbaring. Hij valt Genesis aan vanwege de bewezen echtheid ervan, want hij wil de mensen laten geloven dat het zo niet was. Dat Genesis niet ongeveer op die wijze gebeurde waarop God zei dat het was, dat iets anders deze schepping en dergelijke veroorzaakte. Hij valt het op die wijze aan. En hij haalt de mensen weg van Openbaring, omdat het openbaar maakt dat Jezus God is en hij de duivel en dat hij ten dode is gedoemd. En openbaart de heerlijkheid van de geheiligde gemeente die naar huis gaat, naar God, en de verdoemenis van de valse profeet en al degenen die liegen en van alles doen om geworpen te worden in de poel des vuurs. Geen wonder dat hij hen daarvan weghoudt, maar onthoud dat beide plaatsen spreken over de boom des levens in het paradijs. Laten we dit een ogenblik doornemen. De boom. In Johannes, het zesde hoofdstuk, als u het wilt noteren, zei Jezus, ik ben het brood des levens. Onthoud dit. We gaan deze twee pilaren hier als een symbool gebruiken, even tot slot nu. Aan mijn rechterhand is de boom in de hof, de boom des levens genaamd. Aan mijn linkerhand is de boom in de hof die de boom van kennis genoemd wordt. Hoeveel weten dat de Bijbel zegt dat er een boom des levens en een boom van kennis was? De mens moest leven door deze boom des levens en de boom van kennis niet aanraken. Is dat juist? En de eerste keer dat hij deze aanraakte, scheidde hij zich van zijn schepper. Hij verloor zijn gemeenschap met God toen hij zijn eerste hap van kennis nam. Denk nu goed na, en u die noteert, geef ik tijd, zodat u het kunt vatten, omdat ik niet wil dat u dit mist. Jezus in Johannes 6. Ze waren uit een bron aan het drinken en wierpen hun handen in de lucht en waren daar een schijnvertoning aan het maken dat hun vader uit de geestelijke rots dronken enzovoort. En hij zei, ik ben die rots die in de woestijn was. En ze zeiden, hier zegt u dat u nog voor Abraham was en u bent een man van niet ouder dan 50 jaar. En u zegt dat u Abraham zag. Nu weten wij dat u krankzinnig bent. U bent een duivel. Zie? Hij zei, voor Abraham was, ben ik. Ik ben was in de struik bij Mozes. De brandende braamstruik, ik ben. Voor Abraham. Niet was ik. Wel, u mensen die zeggen dat de dagen van wonderen voorbij zijn, u zou dat schriftgedeelte moeten laten luisteren. Ik was de grote, ik was. Zie, niet ik was of ik zal zijn, ik ben. Dat is heel de tijd. Hij is eeuwig. Het woord ik ben is een eeuwige. Heel hun tijdperk, al de tijd. En al de zeven gouden kandelaren, elke gemeente, elke plaats, elk hart. Ik ben. Niet ik was of ik zal zijn, ik ben er nu. Net zoals ik het altijd was, zie. Altijd. Ik ben. Ze zeiden, onze vaderen, wij kennen u niet. Wij weten dat u een duivel bent. Ze zeiden, onze vaders aten mannen in de woestijn gedurende 40 jaar. En Jezus zei, en ze zijn alle gestorven. Is dat juist? Ze zijn alle dood. Allemaal dood. Maar ik, ik ben het brood des levens. Dat van God uit de hemel komt. Een brood des levens. Indien een mens dit brood eet, zal hij nimmer sterven. Wil deze man zijn lichaam geven om dat te eten? Nu is die gek, absoluut. Het brood des levens was van de boom des levens, waar zij in de hof van Eden van aten. Hij was de boom des levens. Als nu de boom des levens een persoon was, dan was de boom van kennis een persoon. Zeg nu maar dat de slang geen zaad had. Als leven door een man komt, komt dood door de vrouw. In orde, zij was de boom des doods. Zodra deze haar verontreinigde, wat hij deed, de slang, zei ze, de slang heeft mij verleid. Zo is het, niet een reptiel. Hij was de listigste van al de beesten. Hij stond tussen de chimpansee en de mens in. Het zaad van een dier zal niet kruisen met een vrouw. Zal zich niet mengen, maar deze knaap, hij was het dichtst bij vrijende schakel. En God legde zo'n vloek op hem, hij liet hem op zijn buik gaan zonder benen en nam elk bot in hem en veranderde alles wat op een man leek. De wetenschap probeert hem ergens uit de grond op te graven. Dat is verborgen in de geheimenissen van God, in het midden van het paradijs van God. Daar is uw openbaring. Zij bracht haar eerste zoon voort, welke Kain was, de zoon van Kain. Als dit niet zo was, waar zou die boze dan vandaan komen? Uit Adam, die de zoon van God was? Hij kwam van de duivel, zijn vader. En hij vermoordde. De eerste moordenaar was de duivel, de zoon van de duivel. Let op wat er daarna gebeurde. Bekijk het nageslacht van Kain. Uit die generatie die volgde na Kain, was ieder een geleerde en een groot man. Lees de Bijbel. Ze bouwden huizen,
Ze werkten met metaal, ze waren geleerden. Maar ieder die uit Zet kwam, daar Abel stierf, een type van Jezus die stierf en Zet nam zijn plaats in doodbegrafenis en opstanding. Uit hem kwamen nederige boeren, schaapherders, kwamen uit die lijn. Nu zei Jezus, uw vaders aten manna in de woestijn en ze zijn alle gestorven. Maar ik ben dat brood des levens. Welk brood des levens? Uit Eden. Opdat een mens mogen eten van dit brood en nooit sterven. Wel nu, God plaatste een engel rondom die boom des levens om hem te bewaken, zodat niemand hem kon aanraken, anders zouden zij van die boom eten en voor eeuwig leven. Is dat waar? Omdat zij met die andere boom moesten doorgaan en sterven. Is dat juist, want zolang zij daarvan moesten eten, stierven zij. En zo zeker als u sterft, omdat u van die boom der kennis eet, laten we kijken naar die boom van kennis. Kijk wat het heeft uitgewerkt. Laten we zien wat het deed. Allereerst laten we kijken, het vond buskruid uit. Het doodt onze kameraden. Zeker, men doodt elkaar met buskruid. Van de boom van kennis. Het volgende wat we gedaan hebben, laat kijken, wij vonden de automobiel uit van de boom van kennis. Het doodt meer dan het buskruid vernietigt. Zeker. Nu hebben we een waterstofbom. God vernietigt niets, de mens vernietigt zichzelf met zijn kennis. Maar al wat God toebehoort, zal God weer opwekken. God verliest niets. Dat zei Jezus zo. Zo is het. Wie dit brood eet, heeft eeuwig leven. En ik zal hem weer opwekken in de laatste dag. Dat is zijn belofte. Nu, God, men ging zijn gang, at van de boom van kennis en stierf. Maar zodra men bij deze boom zou kunnen komen, zou men voor eeuwig leven. Dus, in plaats van een engel die hen daar van die boom weghoudt, is deze nu daar om hen naartoe te drijven, naar deze boom, de engelen van de gemeente, om hen terug te brengen tot de naam van Jezus Christus, die de boom des levens is. Die staat in het paradijs van God. Maar, ik hoop dat u dit vat. De boom des levens. Die staat in het paradijs van God, zodat u deel mag hebben aan hem en een zoon of dochter van God mag worden en voor eeuwig leven. Wie mijn woorden hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en zal niet in het oordeel komen, maar is overgegaan van dood in leven. Broeder, zuster, nu, ik ben er zeker van dat ik u gekwetst en pijn gedaan heb. Het was niet mijn bedoeling het zo te doen. Zie, God weet dat. Maar ik moet het zo doen om u te laten zien waar wij aan toe zijn. Ik geloof niet dat we hier nog erg veel langer hoeven blijven. Ik probeer niet uw christendom weg te nemen omdat u tot een organisatie behoort. Dat is het niet. De mensen zijn een slachtoffer van de omstandigheden. Ze weten niets anders te doen. Al wat hun voorouders hadden gedaan hebben is naar de kerk gaan en dergelijke. Maar broeder, nog één ding voor we weggaan. Laat me nog dit citaat brengen. De profeet zei. Geloof u de profeten? De Bijbel gebood aan hen te luisteren. De profeet zei, er zou een tijd komen dat er nog dag, nog nacht zou zijn. Maar dat zou een wat sombere dag zijn. Maar in de avondtijd, net voor de zonsondergang, zal het licht zijn. Is dat zo? Nu, kijk wat we gehad hebben. Laten we eens kijken. Waar is de zonsopgang? Geografisch? In het oosten, is dat juist? Hij gaat in het westen onder. Ik neem morgenavond de kaart mee om het u te tonen. Toen de Heilige Geest in Jeruzalem neerkwam, vormde het een perfect getal 8 op zijn spoor. Het gaat zo recht schuin omhoog naar Ierland, helemaal rond terug, daar langs en komt op de westkust en valt opnieuw terug. Een perfect cijfer 8, waar het evangelie heen trok. Nu is beschaving met de zon meegereisd. Hoeveel weten dat? Het is u onderwezen en u weet het. De oudste beschaving die we hebben vindt u in China. En vandaar komt zij dan regelrecht in de Oosterse landen. En toen de Heilige Geest, niet Z-O-N, maar Z-O-O-N, wanneer de zon, Z-O-N, dwars door de mist en nevel van de nacht begint te schijnen, het geeft niet waar het zaad zich bevindt, het zal leven. Omdat heel het botanische leven leeft door de zon, dat weten we. U kunt beton over een stuk grasland storten. En waar groeit volgend voorjaar het gras het meest? Precies aan de rand van het beton. Waarom? Het komt door dat leven daaronder.
Je kunt het echte leven niet verbergen. Dat beetje leven, zodra het weet dat de zon erop valt, zal het zijn weg door bijna een half stadsblok heen kronkelen. Probeer het onder dat beton vandaan te komen, doordat zijn kopje rechtop in de lucht kan steken om God te prijzen. U kunt leven niet verbergen. Dat is waar, leven. Wanneer u wederom geboren bent, kunt u het niet verbergen. Iets moet het uitschreeuwen, wanneer u leven hebt gekregen. Alle dingen die nu zijn gestorven, en de kleine zaden, die zijn opengebarsten, zodat de pulp eruit stroomt en het dood is. Maar het leven is er nog steeds. Wanneer de zon in het voorjaar begint te schijnen, zullen de kleine bloemen opkomen en alles zal weer zijn kop omhoog steken, onder de schilpers van houtblokken en rotstenen vandaan. Het zal weer opkomen en opnieuw leven, is dat juist? Want de zon schijnt. Op een dag zal de zoon schijnen, die de schepper is van eeuwig leven. En alles wat kiemkrachtig aan hem geworden is voor eeuwig leven, sprak hij, zal ik opwekken in de laatste dagen. Ziet u wat ik bedoel? Eeuwig leven zal in de laatste dagen worden opgewekt. Als u in de zee begraven, uw lichaam verbranden en het naar de vier windhoeken van de aarde strooien, God zal het opwekken in de laatste dag. Als u de buik van een hongerige leeuw moet vullen of in de vurige oven moet gaan, wat al de 16 elementen, zoals petroleum en kosmisch licht enzovoort, uit u wegneemt, God zal het opwekken. De haren van uw hoofd zijn zelfs geteld. Amen. God zal het opwekken. Kijk nu hier. Als ieder mens sterft door de vrouw, dan leeft ieder mens door de man. Deel hebben aan de vrouw in dat soort van leven, dan weet u dat u zult sterven. Er is geen uitweg, u zult gaan sterven. En zo zeker als u daarvan neemt, zult u gaan leven. Er is geen uitweg, u zult leven. Amen. Als dit absoluut dood voortbrengt, brengt dat absoluut leven voort. De enige manier waarop u het kunt ontvangen is leven te hebben. Nu zei de profeet dat het licht zal zijn in de avondtijd. Nu kijk, hij zei dat er een dag zal zijn die somber zou zijn. Het zou dag nog nacht genoemd worden. Het is een wat bewolkte, nevelige, koude dag. Maar toch heeft de zoon het licht gegeven. Ver boven die mist en wolken enzovoort geeft de zon het licht. Het geeft genoeg licht dat u kunt lopen en zien kunt waar u moet lopen. Maar toch is het geen heldere, mooie dag. Begrijpt u? Wel nu, bijna niets kan in die dag leven. U kunt wel iets planten, ergens onder waar de zon niet bij kan komen, maar het wordt in de groei belemmerd. Is dat zo? U boeren weet dat, plant het koren in de schaduw of ergens en let op, het kwijnt weg. Fred, jij moet het wel weten met jouw tarwe. Je zaait het daar uit als je een slechte zomer hebt. Oh, koud en regenachtig, het belemmert de groei. Wel, dat is er aan de hand met de kerk door al die tijdperken. Ze is klein gebleven. Ze is door denominaties niet volgroeid. Zet uw naam in het boek. We hebben genoeg licht gekregen om te weten dat er een God is. Ik ben er blij om. We hebben genoeg licht ontvangen om te weten dat er een Christus is. Dat er een komend oordeel is. We hebben licht gekregen, dus hebben we onze naam in de boeken gezet. We hebben de hand van de dominee geschud enzovoort. Dat hebben we gedaan. Goed. Maar nu is het avondtijd. De beschaving kwam van het oosten naar het westen en we zijn nu aan de westkust. We kunnen niet meer verder. Als we oversteken, belanden we weer in het oosten. We kunnen niet verder gaan, we zijn aan de westkust. De Bijbel zei, in de avondtijd zou het licht komen. Wat voor soort zon schijnt er nu in de avondtijd? Verschilt het met de zon die in de ochtend opkomt? Het is dezelfde zon. Is dat wel juist? Wel, wat heeft God dan beloofd? Nu gaan we hiertoe komen, houd het vast, regelrecht naar dit tijdperk. De Bijbel zei het, ik zal het bewijzen in deze gemeentetijdperken. Wij het verder gaan, dat er in de avondtijd plotseling een licht zou gaan schijnen in het westen. Wat opnieuw de zon der gerechtigheid zou terugbrengen met genezing in zijn vleugels. En dezelfde tekenen en dezelfde wonderen die daar in het oosten werden gedaan, zullen hier in het westen worden gedaan met een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest in de laatste dagen.
Christ are one. Oh, shall we light in the evening time. glory you will surely find. In this waterway is the light today, buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. Those evening lights have come.
Dus je zoals Petrus zei, het zou u bekend dat God deze zelfde Jezus die u gekruisigd hebt en tot Here en tot Christus gemaakt heeft. Bekeert u in ieder van u, zei hij, en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Laat me u iets vertellen. Onlangs sprak ik over het recept van de dokter. Mensen houden er niet van het doktersrecept in te nemen. Als hij een middel heeft wat uw ziekte zal genezen en u weigert het te nemen, is het niet de schuld van de dokter als u sterft. Nee, het is uw schuld omdat u weigert het te nemen. Wel nu, als de dokter een recept voorschrijft en u neemt dat recept naar een kwakzalver van een apotheker en hij doet er iets in wat er niet in hoort, zal het u eveneens doden. Is dat zo? De dokter heeft geleerd dat hij weet dat er zoveel is van het recept wat vergif is om die bacillen die in uw lichaam zijn te doden. En er zit genoeg tegengif in om dat vergif ongedaan te maken, zodat het u niet zal doden. Het moet in evenwicht zijn. Als u te veel tegengif voorschrijft, zal de patiënt niet helpen. Te veel vergif voorgeschreven, het zal hem doden. Het hoort in balans te zijn. De vraag was, is er geen balsem in Gilead? Is er geen geneesheer daar? Sprak de profeet, waarom is dan de ziekte van mijn dochter niet genezen? Wat is er met de kerk aan de hand? Wat is het dat wij te veel oude zieke kerken hebben? Omdat we enige kwakzalvers van apothekers hebben gehad die het recept verkeerd hebben uitgevoerd. Dat is waar, hij zei nooit vader, zoon, heilige geest. Hoe luidde het recept? Hier is Petrus. Hoeveel weten dat hij de sleutels van het koninkrijk had? Jezus zei het. Wat had hij gezegd? Met andere woorden, hij had de vulpen voor het recept. Toen zij al dit lawaai daarbuiten hoorden, ze schreeuwden, juichten, spraken in tongen, hadden een geweldige tijd, zeiden zij, die mensen zijn vol van zoete wijn. Petrus zei, deze zijn niet dronken zoals u veronderstelt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken werd door de profeet Joël. Het zal geschieden in de laatste dagen, spreekt God, dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profiteren en op mijn dienstrecht en dienstmaagden zal ik uitstorten van mijn geest. En zij zullen profiteren en ik zal tekenen laten zien in de hemel boven en de aarde beneden. Vuur, rook en damp. En het zal geschieden dat al wie de naam des Heeren aanroept gered zal worden. En voort zegt hij over David, dat hij zei, onze aartsvader David heeft het voorzien en zei, bovendien zal mijn vlees rusten in hoop, omdat hij mijn ziel in de hel niet zal achterlaten, nog zal hij toelaten dat zijn heilige ontbinding te doen zien. Broeders, laat me vrij uit tot u spreken over de aartsvader David. Hij is en gestorven en begraven en zijn graf is bij ons tot op deze dag. Maar kijk, hij die een profeet was, zag de opstanding van Christus. Laat het u bekend zijn dat deze Jezus, welke gij met zondige handen gekruisigd hebt, dat God hem en tot Heer en tot Christus heeft gemaakt. Toen ze dit hoorden, werden ze diep in hun hart getroffen en zeiden, mannen broeders, of dokter Simon Petrus. Schrijf voor ons het recept. Hoe kunnen we dit krijgen? We willen een geneesmiddel voor zonde. Let op hem wat hij zei. Nu zult u ontdekken waar deze gemeente van het spoor raakte. Hij zei, een ogenblikje, ik ga een recept uitschrijven en het zal een eeuwig recept zijn. Het zal zijn voor u en voor uw kinderen en voor degenen die veraf zijn en voor zoveel als de Heer onze God zal roepen. Wat zei hij? Hoe maakte hij het klaar? Zoals de katholieken het hebben, zoals de baptisten het hebben, zoals de methodisten het hebben. Elk van hen heeft er iets aan toegevoegd of er iets van afgedaan. Zoals de pinkstermensen. Zij voegden er bij hun namen weg. Maar wat zei hij? Bekeert u ieder van u en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Een eeuwig recept. Het is voor u en voor uw kinderen. Dit zal duren door alle gemeentetijdperken heen. Geef het aan elk van hen. O God, reinig mijn handen. Reinig mijn hart, Heer. Mogen, als het elke vriend wegneemt die ik heb. Laat mij het recept op de manier geven zoals de dokter zei het uit te geven. Daarom heeft men zoveel dode kerken en zoveel dode leden gekregen. U voegt tegengif toe en neemt er zoveel vanaf totdat het helemaal het recept niet meer is. Het geneest zelfs niet meer. Handen schudden, lid zijn van kerken en besprenkelen. O genade. Dat is het recept niet, dat is de dood.
Als u leven wilt hebben en de Heilige Geest verlangt, volg dan wat God zei om te doen. Neem het recept. Dat is precies zoals hij het gezegd heeft. Voeg er niet aan toe of neem er niet van weg. Dan komt de openbaring hier vlak achter en er wordt gezegd, wie zal wegnemen of toevoegen? Diegene zijn deels al uit het boek des levens genomen worden. Oh, dat is de hoofddokter. Oh, ik hou van hem, u niet. Oh, aan dat geweldige tijdperk van Efeze, toen deze ketterij pas begon binnen te sluipen om organisaties te vormen en voorgangers en diakenen, of geen diakenen, maar voorgangers, geen voorgangers, maar kardinalen, bisschoppen, pausen, opzichters van de kerk, die tegen de Heilige Geest zeggen, tegen de gemeente zeggen, nu dat kunt u hier niet hebben. Wie is eigenlijk de baas? Petrus werd dat eens gevraagd. Ze zeiden, u kunt niet meer in Jezus' naam prediken. U kunt wel prediken als u wilt, maar niet in Jezus' naam. Oh, die duivel haat die naam. Petrus zei, is het betamelijk voor mij om... De Bijbel zei, Petrus vol van de denominatie, de Heilige Geest. Hij zei, wacht, ik ga de hoofdopzieker bezoeken en eens kijken wat hij me zegt, wat ik hiermee moet doen. Laat me u vertellen. Wist u dat de vergadering van God een psychiater heeft om te beoordelen of een zendeling bij een psychiater laten komen om te zien of die man wel geestelijk in staat is om een zendeling te zijn? Pinkstervergadering van God. Hoeveel hebben dit wel eens gehoord? Zeker, gebeurt overal, iedereen weet het. Wie behoort de zendeling te onderzoeken en te beoordelen te zijn? De psychiater of de Heilige Geest? Zie, dat krijgt u wanneer je mensen. Zie, menselijke theorieën, menselijke leerstellingen. Wacht tot we bij het Pinkster tijdperk komen. God zal die zaak verbranden, zo zeker als de wereld. Zeker, inderdaad. En u zult zien dat het allemaal doorvlamvat. Begrijpt u? Precies. Maar op een heerlijke dag zal hij komen. En vergeet niet. Luister, er zijn 7 gemeentetijdperken. Is dat waar? Er zijn 7 gemeentetijdperken. En herinner u, toen zij uitgingen om de bruidegom te ontmoeten, waren enige ingeslapen in de eerste nachtwaken. Is dat juist? In de tweede nachtwaken? Kijk, niet stierven, maar vielen in slaap. Derde waken, vierde waken, vijfde waken, zesde waken. En in de 7e waken klonk een geroep, ziet de bruidegom komt. Ga uit hem tegemoet. Wat gebeurde er? Al die maagden die sliepen, ontwaakten. Wolkeloos, de avondlichten zullen schijnen. Als de ochtend aanbreekt, voor eeuwig helder en klaar. Wanneer de geredden op aarde zich zullen verzamelen. Naar hun huis, voorbij de hemel. Wanneer de namen boven worden afgeroepen, zal ik daar zijn. Over al zijn wonderen, liefde en zijn zorg. Wanneer dan alles van het leven voorbij is en ons werk op aarde is gedaan, als die rol daar wordt afgeroepen, zal ik daar zijn. Elk kind van God, hef je handen omhoog.
antwoord van die oude liederen van de gemeente. Die lieflijke tijd die komt. Zullen we elkaar ontmoeten aan die heerlijke kust. Zingen aan die heerlijke kust, het milieu. Iedereen zing het nu. Onze geest zal geen verdriet meer kennen. Iedereen nu met opgeheven handen. Onze hoofden gebogen nu. Laten we dit zeggen. Heer Jezus, ik heb u lief. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. God gemanifesteerd in het vlees om mijn zonde weg te nemen. Ik vertrouw niet op mijn verdiensten. Ik heb er geen. Maar plechtig vertrouw ik in de verdiensten van Jezus Christus, die mijn redder is, mijn God, mijn koning. Ik houd van hem. Amen. Morgenavond om 7:00, zo de Heer wil, nemen we de gemeente van Smyrna. Zachtjes iedereen lieflijk. Lied 63.
By, we shall meet on that view.